daar ga je echt niet op veroordeeld worden. Maar als je vervolgens een scriptje schrijft, wat 10.000 records gaat opvragen, dat is toch denk ik bij de rechter wat moeilijker uit te leggen dat dat per ongeluk gegaan is.
Volgens mij krijgt Saber, die krijgt het nu heel erg warm.
Nee. Ja, het is goed dat ik er geen tijd meer over heb. Nee. Welkom bij aflevering 5 van seizoen 2 van de Codeclass podcast. Vandaag zijn de hosts Kiesjen en ik.
Hey.
Weer bij elkaar. Ja, we wisselen iedere keer. Ik vind het eigenlijk wel leuk, trouwens, dat we iedere keer een andere samenstelling hebben. Want dat,
dat vind ik ook inderdaad leuk. Ik hoop dat de luisteraars dat ook leuk vinden.
Dat zou wel leuk zijn
als we iets van feedback krijgen.
Ja, ik heb nog geen negatieve feedback erover gehad. Dat is misschien wel positief.
Ja, geen klachten nog.
Nee.
Okay.
Dus, maar goed, nog steeds drukke tijden. Maar goed, dat heeft iedereen. Dat hoeven we eigenlijk niet meer te herhalen totdat we ooit weer uit deze gekke tijden komen. Maar ja, dat zal nog wel even duren.
Heb je de persconferentie nog gezien net, of niet?
Ik heb de Apple keynote geluisterd.
Ja, was nou belangrijker, hè?
Juist, dat wilde ik net zeggen. Want ik denk die persconferentie, de helft is uitgelekt en het zal wel. Ik ben er een beetje een soort van immuun voor geworden of zo. Van, ja, dan gebeurt er weer iets en die mensen klagen weer. En dan, ja, het zal wel.
Ja.
Dus, het blijft een beetje hetzelfde.
Ah, goed.
Het goede nieuws, dat is heel raar, want eigenlijk kan ik dat niet verklappen. Maar deze opname staat morgen toch niet online. Dus ja, dat kan ik dus weer wel verklappen. Hebben we dat eerder besproken? Een tijdje geleden. Ik ben bezig met een verhuizing. En onze huidige huis stond te koop. En dat is spannend. Moet ik eerlijk zeggen. Want dit is de tweede keer dat ik verhuis. De vorige keer ging de verkoop wat makkelijker. Of anders, zeg maar, zo moet ik het zeggen. Maar nu was het even. Dat heeft wel wat stress opgeleverd in eerste instantie. Ja, niet zozeer heel negatief, maar gewoon heel veel werk daaraan.
Ja.
Vorige week hoorde je echt heel veel het nieuws van. Ja, de prijzen gaan echt alle kanten op. Wij zo, oké. Ja, dat vinden wij op zich positief. Want het was allemaal omhoog en omhoog. En toen, had onze lang verhaal kort. Onze makelaar was gisteren hier om even te vertellen wat uiteindelijk is wat we hebben gekregen. Ik ga dat niet precies zeggen. Maar we waren positief verrast, laat ik het zo zeggen.
Wow.
We waren echt geschrokken. Eigenlijk wel geschrokken. Want het was echt de eerste paar uur dat je dacht, oké, dit kan niet of zo. Dus dat was wel een interessant iets om mee te maken.
Dus je bent super blij nu.
Ja, het is heel raar. Want er zijn allemaal nog wat voorbehouden, zeg maar. Ziet er allemaal wel heel goed uit. Dus daar maak ik me niet zo erg druk over. Maar het is echt heel onwerkelijk. Dat is wel iets.
Goed man. Goed.
Ja,
goed.
Dat is iets op zich. In deze tijd, dat er iets echt positiefs dan weer gebeurt. Dat denk je, dat helpt wel, zeg maar. Laat ik het zo maar noemen. Dus,
En je vertelde ook, of tenminste ik las het op Twitter, dat je onlangs ook gevaccineerd was, toch?
Ja, klopt.
Heb je al bijverschijnselen, behalve dat je stem misschien een beetje anders klinkt?
Ik zeg ook tegen iedereen, ik kan nu tegenwoordig door muren heen kijken. Dat is heel raar. Dus ik weet niet, misschien moeten we het daar straks over hebben. Onder het mom van privacy.
Ja.
Maar dat is echt, dat viel echt, ik heb het moderne vaccin gehad. Ik heb de dag zelf, was ik wat moeig, zeg maar. Niet zo weer, geen koorts of zo, geen hoofd. Nou, heel lichte hoofdpijn. En mijn arm zelf, dus ik wrijf daar nu overheen. Op bewijzen van, zo kunnen ze het zien, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar die was een beetje beurs. Dus dat heeft 2-3 dagen geduurd en dat was het. En komende maandag, dus volgende week, dus 4 weken later, krijg ik de tweede prik. Dus dat...
Mooi man.
Ja, dat is
good times.
Ja,
good times.
Zeker. Maar we hebben ook een gast. Het is Simon Ruhoff. Welkom, Simon.
Hoi.
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 Simon is al 23 jaar gepassioneerd voor alles wat te maken heeft met internetbeveiliging en het ontwikkelen van veilige software. Simon is gespecialiseerd in hacking, IT-beveiligingsonderzoeken en het uitvoeren van geavanceerde penetratietesten. Sinds 2005 wordt hij als ethisch hacker ingehuurd in het bedrijfsleven en voor overheidsorganisaties. In zijn werk hackt hij met toestemming, dat is belangrijk, computernetwerken en websites, zodat beveiligingslekken in kaart gebracht en opgelost kunnen worden. Nou, dat is impressive, zeg maar. Cool.
Ja, dat is een lang mee bezig geweest.
Ja, ik voel me ook een beetje ongemakkelijk, want ik heb echt het gevoel dat we gewoon met een bekende Nederlander aan tafel zitten. Hè? Want je komt ook voor op de radio, had ik onlangs gezien, op YouTube een filmpje van gezien. Je bent op tv bij NPO, SBS, zelfs programma's met Kassa en Meldpunt. Dus je bent wel lekker bezig volgens mij, Simon.
Ja, thanks. Ja, er komt steeds meer aandacht voor cybersecurity. En dat was 23 jaar geleden toen ik begon, was dat absoluut niet het geval. Kon je wel zeggen van, hey, je systeem staat open, kan zo bij alle data. Dan gingen de schouders omhoog en dan gingen we gewoon weer verder. Ja, wat kun je er nou mee, zeiden ze dan. Ja, dat is tegenwoordig wel anders. Dus ik ben blij dat daar eindelijk wat meer bewustzijn voor kan komen.
Ja, dat is waar, ja. Krijg je natuurlijk ook heel vaak van, ja, ik heb niks te verbergen.
Ja, als we het over privacy gaan hebben, dan is dat wel de eerste wat mensen eruit gooien.
Ja, grappig. Maar dat is wel waar. Ja, het is wel heel erg actueel. Ik ben er eigenlijk ook wel heel erg blij om. Dat die awareness een beetje aangewakkerd wordt. Ik vind het nog tegenvallen. Ik vind dat Jan Modaal nog steeds te makkelijk over doet. Maar goed, daar kunnen we het zo meteen misschien nog wel over hebben. Bekende Nederlander, dat vind ik al stoer, ja.
Opkomend in ieder geval, volgens mij.
Ja, het is gewoon een bekende. Je bent of niet bekend, dat zijn wij, of je bent bekend. Dus eigenlijk, dat is gewoon binair, één van de twee.
Ja. Nou, ik word gelukkig nog niet op straat herkend, hoor. Maar mijn naam, die gaat inmiddels wel een beetje rond in de scene. En dat hoef ik niet op straat herkend te worden, hoor, want dat kost je weer je privacy.
Ja. Hè?
En als je een keer gekke dingen doet, dan weet iedereen wie je bent. Dus,
dat is waar.
Ja. Nou, dan kan je inderdaad, maar beter inderdaad ook, omdat je natuurlijk de kenner bent, voorzichtig mee zijn. Maar het is wel tof, want ik ken jou, dat was ooit een keer bij een Rabobank project. Toen heb ik jouw naam een keer horen vallen. En ik ben eigenlijk sindsdien ook wel een beetje ook wel gefascineerd in hoe security, zeg maar, onderwerp in softwareland steeds belangrijker wordt. En zodoende zag ik je ook een paar keren op LinkedIn en ook op YouTube natuurlijk. En toen dacht ik, hey, dat is een interessante gast. Dus ik ben ook heel blij dat je ons wilde bijwonen vandaag. Dus,
ja, dank voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te mogen zijn. Ja.
Zeker.
Cool. Ja. We hadden het ervoor eventjes over van voor de opname van, hey, je hebt toch wel geprogrammeerd? Ja, dat is misschien wel een heel stomme vraag natuurlijk. Maar wat zijn jouw eerste programmeerervaringen? Hoe ben je eigenlijk begonnen met programmeren?
Ja, ik was vroeger heel veel aan het gamen, zoals elke puber. En op een gegeven moment dan wil je... Ik speelde Quake 1 en dan wil je met je medespelers wil je een soort clan oprichten. En dan heb je natuurlijk een website nodig. Nou, dan ga je een beetje je verdiepen in HTML. En dan wou je er kijken hoeveel bezoekers je hebt. Dus dan heb je zo'n bezoekersstelletje wat je dan kopieert ergens. Er zit dan reclame bij. Nou, je wil die reclame eraf van je mooie site. En dan ga je steeds verder erin verdiepen. Ik begon zo'n beetje om mijn 12e, 13e met programmeren. En dat is een beetje uit de hand gelopen toen. Ik ging daar elke s'avonds, in de weekenden, s'nachts, was ik gewoon lekker bezig. En toen in de taal PHP eigenlijk voornamelijk. PHP en een beetje JavaScript. En dat vond ik superleuk om te doen. En dat doe ik af en toe ook nog steeds.
Oké, dus nog steeds gewoon aan het programmeren en ook echt bouwen aan websites? Of wat is je doel, zeg maar?
Vroeger echt heel veel websites gebouwd, meer dan 100. Inmiddels doe ik meer tooltjes, PHP-tooltjes die ik bouw. Het is ook wel in mijn werk als hacker. Wil je af en toe veel data verwerken? Wil je overzichtjes draaien, tabelletjes aan elkaar linken? Kleine scriptjes schrijven en dan is dat een prima, prima gereedschapskist, zeg maar, om voor elkaar te krijgen wat je wil. Dus echt de websites bouwen, dat hoeft voor mij niet meer. Maar gewoon, tooltjes is wel echt nog wel tof om te doen.
Oké. Okay. Ja. En ook andere talen bekeken of niet?
Ja, ook wel eens wat in Java, in Delphi gedaan. Natuurlijk veel JavaScript. C-sharp ook wel eens wat. Maar dat trok me allemaal wel wat minder dan gewoon PHP, wat ik echt wel 95% van mijn ervaring wel inlig, hoor. Inlicht. Nou, het is gewoon zo makkelijk om en zo laagdrempelig om ermee te beginnen. En het is meteen, het is rond de server gebaseerd. Dus je kan meteen op allerlei devices ook je resultaten bekijken. En het is als je in één taal helemaal gespecialiseerd bent, kan het gewoon blind schrijven. Dan is dat erg prettig. En als je heel veel talen probeert handig in te zijn, zeg maar, dan vergeet je overal weer een beetje hoe die functies heten, hoe die klassen heten, wat weer de specifieke quirks zijn. Dus ik dacht van, nou, ik ga me gewoon specialiseren in één taal. Eigenlijk het web. En dat ben ik wel een beetje stoïcijns in gebleven. Maar daardoor kan ik er nu nog vloeiend programmeren. En dat is wel handig, want je hebt niet, zeker met alles wat ik nu rondom cybersecurity doe, niet de tijd om heel veel talen te gaan onderhouden of zo, of die ontwikkeling allemaal te blijven volgen.
Ja, want ik kan me best voorstellen, ook als security specialist, hè, want er kan natuurlijk van alles met code gebeuren. Dat je daar misschien ook wel een beetje een knobbel voor moet hebben, maar dat hoeft dus niet per se.
De meeste hackers die wel echt uitblinken, die hebben wel een programmeerachtergrond. Daarmee kun je ook wel echt wel goed begrijpen hoe software werkt, hoe je exploits ook moet schrijven, dus hoe je stukjes software bouwt wat weer misbruik maakt van bepaalde beveiligingslekken. Je ziet wel dat de hackers die wel meer uitblinken toch wel ook wel een beetje goed kunnen programmeren. Dat had ik toen ook gelezen, zo'n 23 jaar geleden, toen ik me hierin verdiepte van, wil je echt, zeg maar, goed worden als hacker, dan moet je kunnen programmeren. En ja, als 12-jarige denk je, boring, weet je, ik wil gewoon zo echt voor nerds dat programmeren. Dus ik denk, vond ik wat minder interessant, maar uiteindelijk blijkt dat gewoon super nuttig en ook allemaal wel te kloppen.
Ja, dat was ook, dat is op zich wel grappig, hè? Want dat had ik een vraag over die misschien niet per se voor de hand ligt. Binnen deze context wel relevant is, denk ik. Is dat, er wordt altijd over gesproken dat meer mensen moeten programmeerles krijgen. Dus dat je op de basisschool bij wijze van spreken al leert programmeren. Vind je dat een plus, denk ik? Helpt dat? Zou je dat in het mom van bewustzijn van wat gebeurt er nou, wat is programmeren nou en wat voor risico's loop je? Zou het dan misschien handig zijn dat iedereen, zeg maar, dat in zijn rugzak heeft? Je hoeft dan niet meteen af te studeren als programmeur of zo, maar dat je in ieder geval weet van oké, daar kun je aan denken, zeg maar. Ja.
Ja, je kan natuurlijk dan eventueel programmeren wat nuttig kan zijn. Hè? Maar waar ik denk ik nu ook aan nog veel nuttiger is van hoe ga je met internet om? Wat is sociale media? Is het handig om alles openbaar op internet te zetten of krijg je daar 10 jaar later spijt van? Hoe hou je online accounts veilig? Is het slim om tweetrapsverificatie in te stellen? En het is vrij technisch als je gaat programmeren en als je dat niet actief toepast, dan denk ik dat het ook wel weer snel vervliegt. Dus ik zou dan eerder, als je daar dan in het curriculum tijd voor inbegroot, dan eerder over algemene internet- en computervaardigheden gaan, meteen al ook op de basisschool gaan beginnen. Hè? Want dat gebeurt volgens mij nu amper ook. Ook omdat toen wij nog op de basisschool zaten, toen wisten die docenten natuurlijk ook allemaal niet precies wat er allemaal gaande was. Dat zal waarschijnlijk nu, is dat iets wat verbeterd, maar ook de cutting edge kennis die bij de docenten is, dat denk ik ook nog wel schaars. Maar als je de kinderen kan meenemen wat er met computers gebeurt, hè, en dat lijkt mij erg nuttig.
Ja, want ik kan me voorstellen dat, stel dat je zou beginnen met programmeren en je denkt, hey cool, ik ga voor mijn voetbalclub ga ik een website maken waar al die de data van je teamleden zeg maar opgeslagen worden met leeftijden, misschien wel BSN-nummers, ja ik weet niet hoor, dat soort gekkigheid. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, toen ik op de basisschool is een beetje overdreven, maar toen ik in computer science ging, daar dacht ik allemaal niet over na, weet je wel. Ik dacht van, joh, dat jas ik wel even in mijn SQL-database. Maar volgens mij is dat nu al veel gevoeliger.
Ja, je ziet wel dat veel beginnende ontwikkelaars echt natuurlijk ook beginnersfouten maken op veiligheidsvlak en privacyvlak. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je begint dat het meer de focus ligt op het werkend krijgen überhaupt. Hè? Dat je schermen krijgt en een flow die het ook doet wat moet doen. Vers nog helemaal kwalitatief op orde krijgen en aan alle standaarden en best practices voldoen, zeg maar. Dat is nog weer een hele hogere stap.
Precies, ja. Dus je wil het eerst gewoon shiny maken en dan komt security, dat plak je dan maar een beetje bovenop.
Ja, dat is ook wat ik dan ook veel in het bedrijfsleven zie en bij overheidsorganisaties, is dat het de focus echt ligt op puur functionaliteit bouwen. En als het eenmaal doet wat moet doen, dan wordt het project afgesloten en dan gaat men door naar het volgende project. Terwijl je dan eigenlijk nog al die puntjes op die je wil zetten. Even wat goede controles, de kwaliteit op het juiste niveau krijgen, maar ja, dat is dan niet heel zichtbaar vaak. En dan wordt het pas zichtbaar als er problemen optreden.
Ja, het is wel. Kijk, er is een tijd geweest, en dat is volgens mij nu echt wel verbeterd de laatste, weet ik veel, pakken bij 10 jaar of zo. Dat er heel veel bedrijven, niet allemaal gelukkig toen ook al, maar die zeggen van ja, die security, zeg maar, dat is echt een technische aangelegenheid. Dus als er dan bijvoorbeeld een breach was, sterker nog, bij mijn eerste baan hadden we ooit volgens mij een bedrijf, toen werd onze site met een database waar, weet ik veel, 1 miljoen e-mailadressen in stonden, die werd gehackt. En toen werden wij natuurlijk aangeklaagd van, hey, je hebt dat laten liggen, zeg maar. Of tenminste, dat is jullie schuld, zeg maar, dat gebeurd is. Maar er is nooit, zeg maar, gespecificeerd, er is nooit een eis geweest van, oké, zo en zo moet je dat beveiligen. We willen die gegevens, dat die op een veilige manier opgesluit. Het werd meer gezegd van, oké, zorg dat dit werkt. En de schermpjes werken, het wordt opgeslagen en de rest is gewoon jullie feest. Dus dat was, het werd gewoon gezien als een vanzelfsprekendheid, zeg maar, dat die gegevens op de juiste manier opgeslagen werden, dat ze veilig opgeslagen werden, dat mensen daar niet zomaar bij kunnen. En gelukkig is dan wel volgens mij in mijn ogen een meer bewustwording ontstaan, waarbij, ja, ik noem het al de business, zeg maar, opdrachtgevers zeggen van oké, hey, zorg dat deze gegevens van met een misschien een bepaalde categorie, dat die op een bepaalde manier opgeslagen worden en dat daar dan een technische oplossing voor gemaakt moet worden. Dus dat iedereen, dus de techneuten en de opdrachtgevers, de business of de mensen die de software willen hebben, dat die bewust weet van oké, dit doen wij op die manier. Dus dat het niet een verrassing is als er dan een breach is, dat het gebeurt, zeg maar. En dat iedereen naar elkaar gaat wijzen. Dus dat is wel iets wat volgens mij wel verbeterd is.
Dat zie ik ook hoor. 10 jaar geleden had je Anonymous, wat veel nieuws was. Schering en Inslag, die hadden veel publiciteit met een grote hacks. Die had ook nog Lulsec. Dat heeft wel voor gezorgd voor een hele nieuwe impuls aan bewustwording en budgetten wat er opeens opengetrokken werden. Ja, je ziet vaak in de security dat het echt incident gedreven is. Dus het moet eerst het zenuwstelsel raken, zeg maar. Voordat men voelt van, hey, dit is niet goed. Dit moeten we willen voorkomen. Als je het kijkt een beetje in de jaren 90, waren een beetje alle computers vrij open. In het begin 2000 alle websites vrij open. En toen kregen we op een gegeven moment de mobiele apps. Hè, in 2009 zo'n beetje de smartphones. Die waren toen allemaal open. Nou, en op een gegeven moment zien we wel dat we daar wel steeds volwassener in worden. En dat websites die nu nieuw ontwikkeld worden, dat er niet zomaar SQL-injectie in zit, waardoor je rechts zomaar bij de database zou kunnen, of cross-site scripting, waardoor je de JavaScript in kan gooien. Dus dat verandert natuurlijk ook wel weer de aanvallen die je als hacker kan toepassen. Maar het is heel belangrijk dat de business inderdaad bewust is van wat, ja, waar, aan welke kwaliteit de software moet voldoen. En wat vaak heel, heel goed spreekt is wetgeving. Hè? En dat was vroeger vrij vaag. Had je de wet bescherming persoonsgegevens. En dat ze daarin zei van, stond van, nou, je moet gewoon veilig zijn. Ja, hè? En verder weinig ontkleed. En tegenwoordig heb je de algemene gegevensverordering, de AVG. En ja, die term is inmiddels bij alle bedrijven wel bekend. De toezichthouder was vroeger de college bescherming persoonsgegevens, maar die mocht helemaal geen boetes opleggen. Die had eigenlijk een toezichthouder zonder tanden. En tegenwoordig is het een autoriteit geworden, de autoriteit persoonsgegevens. En mogen ze ook forse boetes opleggen. En dan wordt de security en privacy wordt opeens weer een business case. He, want als, ja, als je op de vingers getikt kan worden, je krijgt slechte media, je krijgt ook nog eens een forse miljoenenboete. Ja, dan heb je de aandacht van bestuurders wel te pakken. He, en het is ook nog in bepaalde gevallen zo dat bestuurders ook nog persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, ook al heb je een BV bij een datalek. Dus er begint nu wel echt wel verbetering in te komen. En ja, dat is echt een goede ontwikkeling. Maar zo zie je wel dat we telkens een generatie eigenlijk achterlopen op de realiteit. Hè? En dan zijn we dan hier wat nu mee bezig. Maar dan ja, hebben we nog geen wetgeving voor algoritmes en zo. Hè? En terwijl dat nu ook best veel ontwikkeld wordt en op langere termijn grote impact gaat hebben.
Ja, wat bedoel je met algoritme? Ja, even heel snel dan. Wat bedoel je met algoritmes? Bedoel je dan ik moet even, dat is allemaal op één berg gooien, maar Facebook, Instagram, de spullen, zeg maar, de analyses die zij doen.
Precies dat soort algoritmes, gewoon artificial intelligence, zeg maar. Hè, dat computers steeds slimmer worden en op basis van grote datasets, zeg maar, de realiteit voor jou gaan bepalen. He, dat iedereen een beetje in zijn eigen informatiefuik terechtkomt. Dat ook mensen tegen elkaar op kan zetten, zeg maar, onbedoeld. Hè, maar het heeft wel veel impact op een maatschappij. Ook nepnieuws wat uitgelicht kan worden door algoritmes. Manipulatie weer. Daar zijn nog heel weinig regels voor. Weinig toezicht, is intransparant. En dat laten we nu gebeuren, terwijl we langzaamaan bewustzijn van krijgen van dat dit best wel impact heeft. Maar ja, daar moet ook alweer 10 jaar overheen gaan waarschijnlijk, voordat er een wet ligt.
Ben je daar ook in betrokken, Simon? Of verkondig je meer de risico's?
Nou, met algoritmes ben ik niet zozeer betrokken, hoor. Maar dat is wel een van de gevaren die ik wel zie rondom computers en internet. En de macht van grote bedrijven. Ik ben wel meer betrokken als het gaat om politiek en cybersecurity en privacy, zeg maar. Dat is wel meer mijn onderwerp.
Ja, het grappige is waarom ik op algoritmes aansloeg of niet. Maar goed, er is volgens mij ook een discussie geweest überhaupt, zeg maar, voor kwaliteit van software, zeg maar. Dat daar wilden ze iets mee. Want nu kun je gewoon software bouwen en dan is er heel onduidelijk wie er nou aansprakelijk is voor de werking, los van of het nou met security of privacy te maken heeft. Als ik nu zeg maar troep lever, nou dan kan het zomaar zijn dat er heel veel kapot gaat door die troep die ik geleverd heb. En ja, wie is er dan aansprakelijk, zeg maar? Die discussie is er volgens mij ook nog geweest. Dus er is verder volgens mij niks meer, nog geen wetgeving of zo voor geweest, want het lijkt me sowieso heel lastig, zeg maar, om dat te regelen. Maar ik ben blij dat ze in ieder geval bij security en privacy, dat ze daar in ieder geval wel wat richtlijnen hebben. En dat, je moet ook je meldplicht, zeg maar, bijvoorbeeld, dat als je gehackt bent, dat je dan in ieder geval wel meteen aangeeft dat gebeurd is. Dat zijn wel
Ja, het zijn hele goede ontwikkelingen, hoor. Want die meldplicht, ja, ik kom bij honderden bedrijven over de vloer en ja, ontzettend veel datalekken meegemaakt, ook hackincidenten. En ja, wat bijna elk bedrijf doet is het onder het tapijt proberen te vegen. Want ja, als het naar buiten komt, dan is dat slechte media en dat wil natuurlijk de ondernemer niet. En heel begrijpelijk. Dus moet er ook wetgeving komen en is gelukkig ook gekomen dat er een meldplicht is en daar dan De feit dat bedrijven al eventueel iets moeten gaan melden als er een incident is, dat wil alleen maar gaan ze harder rennen om het te voorkomen. Dus het heeft een heel proactief effect.
Nou, mooi. Ja, want iets wat ik ook zelf ook bij betrokken ben geweest in mijn, vooral bij mijn vorige werkgever, was ethical hacking. En je gaf het ook al aan in je bio, of tenminste de bio die we net hebben voorgelezen, dat je met ethical hacking bezig bent. Zou je voor onze luisteraars kunnen uitleggen wat dat betekent volgens jou?
Ja, ik noem mezelf dan ethische hacker. Dat is eigenlijk een beetje raar natuurlijk om het woordje ethisch voor je beroep te zetten. Je bent ook niet ethisch advocaat. Maar het woord hacker heeft vaak een negatieve toon en idee bij. Maar je hebt in de hele wereld heb je heel veel goede hackers, zeg maar. Mensen die geen kwaad willen doen, die gewoon mensen en bedrijven verder willen helpen. En ja, nou, zo van dat type ben ik zelf ook, noem mezelf. Je kunt ook een white hat hacker noemen, zeg maar. Dus ik hou me aan de wetgeving en aan mijn eigen ethisch kompas van wat ik denk dat goed is. Zo wil ik met mijn kennis anderen verder helpen, zodat zij veel minder te maken krijgen met de slechte kant van het internet, zoals hackincidenten, datalekken. Want als ik zie wat... En ik ben dus gespecialiseerd in hacking, hoe makkelijk het soms is om bij bedrijven in te breken. Ja, dan schrik ik daar gigantisch van. En ja, weet je, 20 jaar geleden was het nog leuk om iemand CD-ROM-laden open dicht te doen en met de webcam mee te kijken hoe iemand verschrikt achter zijn computer zat. Tegenwoordig kun je sluizen openzetten, je kan de elektriciteit uitzetten, je kan bankrekening leeghalen, je kan iemand helemaal zwart maken op internet. Weet je, de gevolgen van slecht beveiligde ICT zijn ontzettend vergroot tegenwoordig. Nou, en als je ook ziet dat daar gelukkig is een kleine groep mensen op internet die daar misbruik van willen maken. Je hebt ook steeds meer inlichtingendiensten. De opkomst van cyberwarfare, oorlogsvoering via internet. Spionage via internet. En ook heel veel criminaliteit wat van de analoge wereld verplaatst naar de digitale wereld. Ja, want iedereen zit steeds meer achter de computer, dus dat levert heel veel schade op. Dat is gewoon, vind ik heel erg, dat bedrijven daar en burgers door gedupeerd raken, omdat ze misschien niet helemaal bewust zijn van de beveiligingslekken die ze hebben, de kwetsbaarheid. Daar help ik ze dan verder mee door op verzoek, zeg maar, met toestemming in te breken bij ze. Dan ga ik op zoek naar alle zwakke plekken die er zijn. Dus dat kan zijn in kaart brengen van alle domeinnamen die iemand bezit, alle subdomeinen, de IP-adressen achterhalen. Dus eigenlijk het aanvalsoppervlak van mijn target, zeg maar, helemaal uitpluizen. En dan ga ik op zoek naar bijvoorbeeld vergeten testsystemen, niet meer onderhouden, niet meer beheerde servers, waar dan veel beveiligingsupdates op ontbreken. Nou, dat kan vaak een stepping stone zijn dan om dieper het netwerk in te komen, wat wachtwoorden van beheerders te achterhalen die dan in de database met verouderde hashing staat opgeslagen. Nou, dat kun je dan die achterhaalde wachtwoorden kun je uittesten op andere inlogschermen. En zo kom je steeds dieper, zeg maar, je target binnen. En ja, dat is voor mij gewoon een enorme puzzel en uitdaging. Want ik vraag altijd begin, als ik aan zo'n exercitie begin, van hoe denken jullie zelf dat ervoor staat? Is het veilig? Oh ja, dan zie je die beheerder. Ja, ik heb geen idee hoe ik zelf kan inbreken. Dus dat is wel veilig. Ja, ik heb er alles aan gedaan. Het is een vrij typische reactie. En sommigen zijn wat meer bewust van, het is allemaal snel online gezet en we hebben geen tijd, dus je zal vast wel wat vinden. dan is het ook wel leuk om soms de mensen met je bevindingen te verbazen, van kijk eens wat ik gevonden heb. Dus het is een soort sport wel als ethisch hacker, uitdagend en je kan er heel veel waarde bij toevoegen. Eigenlijk een hobby voor mij. Waar ik gelukkig nu een jaartje of 16, 17 mijn geld mee kan verdienen nu.
Ja. Dat is al een periode trouwens, hoor. Want dat vind ik best wel impressive. Dat al Ja, 17 jaar.
Ja, vanaf mijn 18e heb ik een bedrijf opgericht. En ja, toen mijn dienst ook aan andere bedrijven aangeboden. En dan ja, was ook wel een goede incentive, omdat ik gewoon niet andere mensen wou hacken. Veel mensen zeggen wel, vragen mij wel eens van, ben jij ook zeg maar slecht begonnen en daarna naar het goede over gestapt? Maar nee, dat zou, ik ben niet van dat type. Ik vond, ja, zeker als puber is het veel te spannend. Hè? En daarnaast, ja, je zet best wel wat op het spel als je crimineel gaat hacken. En ik vond het ook helemaal niet leuk om andere mensen te benadelen of zo. Dus ik, ja, ik ben gewoon meteen commercieel gegaan, zeg maar. En dan krijg je gewoon toestemming van het bedrijf. En dat is natuurlijk super vet, zeker je eerste opdrachten van, nou, hier heb je wat adressen, hier heb je wat websites, kijk maar hoe ver je komt. Nou, dat is natuurlijk gewoon één grote speelterrein als ethisch hacker. En ja, dat ja, vanaf 18e begonnen ben ik nu 35. Dus ja, dat is zo'n 17 jaar inmiddels.
En hoeveel, ja, hoeveel items zitten er allemaal in je rugzak? Hè? Want stel je voor, een van de luisteraars die raken heel erg geïnspireerd van, hey, ethical hacking, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ik zou er best wel wat meer over willen weten. Hoe begin je aan zoiets? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, het begint bij gewoon je echt verdiepen in ja, wat is een hacker? Wat is security testing? Veel lezen over cybersecurity. Nou, de ideale mensen, ideale voetbodem voor een hacker is wel als je echt al wat technische kennis hebt. Ik ben er zelf helemaal blanco ingekomen. Mijn pad zag eruit door in de mediatheek van school stapels met hack tutorials uit te printen. En die las ik dan allemaal voor het slapen gaan. Las ik een uur, anderhalf uur allemaal tutorials. En dat ik snapte in het begin helemaal niets van. Maar het ging steeds meer dagen, zeg maar, gewoon doorzettingsvermogen. Nieuwsgierigheid is heel belangrijk. En ja, tegenwoordig heb je ontzettend veel bronnen waar je kan leren hoe je kan hacken. Je hebt allerlei boeken, je hebt allemaal videotutorials, je hebt websites, je hebt forums. Je hebt nieuwssites gespecialiseerd in cybersecurity. Je hebt allemaal podcasts, je hebt evenementen, je hebt conferenties. Er is een ontzettende hoeveelheid materiaal inmiddels beschikbaar op internet hoe je kan hacken, zeg maar. En het is wel om niet te, het kan ook weer tegenwerken, want dan kan je heel erg verzanden in van waar ga ik me nou op focussen? Ga ik me in malware? Ga ik me in infrastructuur? Ga ik me in websites? Ga ik in exploiting, in red teaming? Dus je hebt heel veel specialismes weer binnen hacking. Dus het is denk ik wel goed om dan een besluit te nemen van waar wil ik mij echt helemaal in gaan focussen. He, want je hebt binnen de hackers vaak twee groepen. Dat zijn de hackers die gespecialiseerd zijn in infrastructuur. Dus echt bedrijfsnetwerken, interne netwerken. TCP, echt een low-level technologie. En aan de andere kant heb je meer website hackers. Die echt eigenlijk alleen op port 80 en 443 veelal opereren. Met een HTTP-proxy helemaal expert in zijn. Alles weten van headers, van cookies, van post- en get-variabelen en sessiemanagement. Allemaal en helemaal. Je hebt de OWASP, de Open Web Application Security Project. Ja, dat is zeg maar een van de authoritatieve bronnen op websitebeveiliging. Nou, die weten daar dan weer alles van. Dus het is denk ik heel goed om daar wel een keuze in te maken. Want je kan bijvoorbeeld ook heel snel verzanden in exploiting. Dus dat is zeg maar als je eenmaal bijvoorbeeld een beveiligingslek gevonden hebt, een buffer overflow bijvoorbeeld, dat je dan helemaal daarop in gaat zoomen van hoe kan ik die buffer overflow nou misbruiken om willekeurige code die ik zelf geschreven heb te kunnen uitvoeren op die computer. Nou, dat is een redelijk ingewikkeld en moeilijk. Maar ja, veelal als je in het bedrijfsleven als ethisch hacker werkzaam bent, dan wordt er helemaal niet van je gevraagd om echt beveiligingslekken te exploiteren. Het wordt vaak, je moet stoppen op het moment dat je dat je vindt van hey, dit is een hoog risico, mogelijke buffer overflow, moeten we gewoon fixen. En ja, dan krijg je gewoon niet de tijd om nog een dag te besteden aan om daar helemaal op in te zoomen hoe je dat mogelijk zou kunnen uitbuiten. Ja, dus dat vind ik wel het leukste werk natuurlijk. Maar ja, als je daar ook je werk van wil maken, dan ja, is dat wel handig om daar, ja, tijdens beperkt, om daar wel wat keuzes in te maken. Dus ja, weet wat je wil, wat je later mee wil. Wil je het alleen hobby, wil je het ook professioneel gaan uitvoeren? En dan zijn er weer verschillende paden die je kan bewandelen om er weer alles van te gaan achterhalen.
Ja, ja, dat is wel, ja. Ja, ja, het is, ja, helemaal. Ik bedoel, ja, ik heel mee eens, zeg maar. Het is, als ik het vergelijk, en dat is misschien voor Kiesje ook wel. Goed, ik ben iets ouder, ik ben nu 45, dus dat is ja, een klein beetje ouder, zeg maar. Het is heel grappig dat jij zei van, oké, ik heb me nooit als ja, hoe zeg je dat, de Black Hat hacker, of hoe zeg je dat, de bad guy, zeg maar, opgesteld. Yeah. Mijn jeugd, zeg maar, was niet zozeer dat ik bekend was met Black Hat en White Hat hackers. Het was gewoon doen. En je wilde gewoon ook ergens binnen, wel, oh, stoer, dan heb ik dit gehackt. Niet zozeer om daar heel slechte dingen mee te doen. Volgens mij is er ergens gaandeweg ook wel die wetgeving wel veranderd, zeg maar, dat je weet je, ergens binnenkomen en zonder dat je iets sloopt, was vroeger nog niet heel erg strafbaar. Maar nu is dat tegenwoordig ook wel, ben je wel de sjaak, zeg maar.
Ja.
Dus het was niet zozeer dat wij dachten, oh, tof, we gaan, noemen ze een bank, ABN AMRO lekker hacken en dan geld overmaken. Dat niet. Maar dan weet je niet veel de onschuldige dingen op school of de computer van je buurman, als het ware. En dat soort fratsen, die dingen die haalde je uit. Dus ik ben eigenlijk wel heel gelukkig om het wat korter te maken. Gelukkig dat ik, zeg maar, niet nu in mijn puberteit zou zitten. Want ik denk, het is makkelijk om een fout te maken, zeg maar, als puber. Dat hoor je ook nou wel eens, dat er een script kiddie of zo denkt van, oh, leuk, ik ga even een DDoS doen of ik ga even een hack doen.
Nou, dat zie je echt heel veel, hoor. Precies. Pubers die de school plat leggen omdat ze niet gestudeerd hebben voor de toets, bijvoorbeeld.
Juist, precies, dat soort dingetjes. Dus het is nu, denk ik, makkelijker. En misschien is de informatie veel toegankelijker. Of sommige dingen zijn makkelijker om te doen. Dus je kunt makkelijker een fout maken. Dus ik ben blij, zeg maar, even heel, heel simpel, dat ik niet nu, zeg maar, in mijn puberteit zit. Vroeger. En vroeger, kijk, vroeger hadden we altijd, weet je, dan had je, hoe heet die, Mitnick, er waren een aantal mythische hackers, zeg maar. Degene die met dat lollyfluitje, kun je even die kent.
Ja,
die
is met,
precies, ja. De hack deed, dat was voor ons, wow, toffe gast. En dan had je al die, allemaal boeken en zo, die moesten kennen om een bepaalde hacks te kunnen doen. En dat was allemaal, en het was wat eenvoudiger, zeg maar, denk ik. Nu heb je wat meer gecompliceerde hack, zeg maar. Dus dat je niet alleen maar zegt, oké, ik hack die server, maar je hack die server en je zorgt dat je daar iets hebt geïnstalleerd. En dat allemaal bij elkaar zorg je dat je een bedrijf plat legt. Dat is echt wel, kost wat meer effort, zeg maar. Je kunt niet meer zeggen van, ik heb per ongeluk dat bedrijf gehackt. Want daar zit even wat meer effort in. Maar ja, wat je zegt, eens, je moet echt wel een pad kiezen. Dat kan niet anders.
Ja, je ziet ook dat op de lagere school, middelbare school, dat er iedereen elkaar een beetje los vast aan het hacken is. Meekijken op hoe iemand een wachtwoord invult en dan elkaar sociale media overnemen. En dat is echt veel meer dan toen wij nog op school zaten. Zij groeiden echt allemaal mee op. En ja, dat ethische kompas is natuurlijk nog niet helemaal goed uitontwikkeld. Dus ze hebben ook niet helemaal besef van wat voor impact hun acties allemaal hebben. Dus je ziet wel dat daar best wel wat ook wel met justitie in aanraking komen. Wat ook wel echt wel zonde is, omdat het, meestal zit er niet een hele erg kwade intentie achter. En is ook wel nieuwsgierigheid of gewoon een beetje plaag of misschien een beetje pesten ook. Maar dat wil niet zeggen dat je daar de rest van je leven een strafblad en zo je leven door moet komen. Dus er zijn ook wel initiatieven vanuit de hackerscene om dat soort problemen, jongeren, zeg maar, die een keertje de fout zijn gegaan, om die onder de hoede te nemen en ze dan met ervaren hackers in aanraking te komen, van om ze een beetje te coachen van, nou, je kan ook goede dingen met je kennis en je aanleg doen. En dan zie je dat wel werkt om ze meer op het rechte pad te krijgen weer.
Ja, en als je ook kijkt, hè, naar, ja, stel je voor dat er een groep developers is die een feature aan het bouwen is. En je zou ze wat tips willen geven rondom cybersecurity. Wat zou dat zijn?
Ja, de meeste software gaat nu via websites en webapplicaties. Nou, dan is wel echt een van de bronnen waar echt heel veel informatie over beschikbaar is, wat ik al noemde, is OWASP. OWASP.org. Daar kun je echt heel veel leren over websitebeveiliging. En het is denk ik ontzettend handig om zelf ook wat trucjes te hebben. Dat je zelf ook een beetje je eigen website kan testen. En daar heb je een zogenaamde aanvalsproxy voor nodig. Dus dat is een HTTP-proxy tussen je browser en de webserver in zit. Zodat je op je eigen laptop, zeg maar, precies kan meekijken wat voor data je browser allemaal genereert. En met zo'n aanvalsproxy kan je precies zien welke variabelen er allemaal bestaan. En die kan je dan met open source tooling, zoals bijvoorbeeld ZAP, ZAP, kan je dan, zeg maar, dat ook fuzzen. Dus al die variabelen kijken, zijn naar injectiemogelijkheden op cross-site scripting, local file inclusion, SQL injection, XML injection, nou, noem maar op. En ja, als je een paar van die trucjes al weet, dan, ja, dan kan je al een hoop laaghangend fruit, zeg maar, makkelijk detecteren zelf. En veel, dan heb je ook een soort van tooltje in handen waarmee je ja, zelf ook, want als je alleen maar aan het programmeren bent en je bekijkt de inspector in je browser en je ziet wel wat dingen heen en weer gaan, maar het is ook gewoon handig om met een soort aanvalsproxy te kunnen werken. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, maar dan zie je gewoon wat er allemaal over de lijn gaat en ja, die genereert ook passief, terwijl die gewoon de data verkeer langs ziet komen, ook allerlei bevindingen. Nou, dan kun je meteen zien van, hey, ik mis bepaalde security headers. Die moet je gewoon expliciet zetten tegenwoordig. Er zijn, ja, standaard geeft een webserver geen security headers mee. Maar je hebt er een stuk of 10 tegenwoordig. En die allemaal weer een eigen stukje extra veiligheid toevoegen. Ze zijn heel simpel om te zetten ook. Ja, maar dus je moet er een klein beetje wat meer in verdiepen. Ja, dus er zijn ook al wat van die cursussen die je daarvoor zou kunnen doen. Van die CTF's, Capture the Flag, zeg maar, waarop je een beetje van die testomgevingen waar je wat legaal mag hacken, die ook een beetje lek zijn, bewust lek zijn gemaakt. En ja, dus als ontwikkelaar zou je dat ja, wat van die oppervlakkige testen kunnen gaan uitvoeren. Je hebt ook hele makkelijke tooltjes online, zoals als je de status van je HTTPS implementatie wilt testen, dan heb je bijvoorbeeld Qualys SSL Labs. Nou, en als je daar op googelt, dan hoef je eigenlijk alleen maar een domeinnaam in te vullen. Je klikt op scan en je krijgt een heel rapport terug van hoe het ervoor staat. Nou, dus je kan, zeg maar, zelf als ontwikkelaar kan je al met beperkte kennis kan je al best heel wat basis security scans al uitvoeren. En ja, doe dat dan ook, zeg maar. Wacht niet af tot de security test, de pentest er langskomt of dat er wordt ingehuurd. Het is gewoon heel belangrijk. Ik denk het allerbelangrijkste is als ontwikkelaar is dat je bewust bent van gebruikersinvoer. Dus gebruikersinvoer, wat een gebruiker via zijn browser bijvoorbeeld allemaal invoert, wat voor uploads. Dat kan allemaal kwaadaardig zijn. Dus dat moet je allemaal controleren voordat je dat verwerkt in je applicatie. En op het moment dat je gebruikersinfo niet adequaat controleert of onschadelijk maakt als je dat weer wil weergeven in de user interface, nou, dat opent tal van injectieaanvallen. En ja, dat kan ernstig aflopen. Dus krijg je een e-mailadres, check of het een e-mailadres is. Heb je een nummertje wat je ontvangt, check of het een nummertje is. En stel dat je een nummertje altijd een nummertje is, omdat dat geen gebruiksinfo is, maar wel altijd bijvoorbeeld in de URL staat, bijvoorbeeld een identifier van een database record. Nou, een gebruiker zou dat nooit hoeven te veranderen. Dus als die variabele opeens geen nummertje is, maar een nummertje met een enkele quote, hè, dan, nou, dan moet er een alarmbelletje ergens afgaan. Van hey, er is iets afwijkends aan de hand. Dat moet je loggen. En dat, ja, dat moet gewoon, zeg maar, je moet ook monitoring in je applicatie inbouwen. Dus heel veel applicaties, software wordt zo geschreven van de ideale flow. Maar Ja, de happy flow. Maar als die happy flow net anders is, wat eigenlijk nooit zou moeten optreden, nou, dan wil je daar wel feedback voor inbouwen. Kan soms vrij makkelijk in plaats van gewoon een 500 foutmelding in je door je webserver laten wegschrijven. Kan je er ook voor kiezen om dat applicatief, zeg maar, net een wrapper omheen te bouwen die dat in de database noteert en bij een threshold, zeg maar, de beheerder even mailt. Dus ja, echt gewoon goed je input checken. Zelf ook even verdiepen in hoe kan je wat basis security testjes doen. En leer van de pentesten, zeg maar, die worden uitgevoerd. En zorg dat je dat meeneemt de volgende keer.
Ja, ik heb ooit een keer een hele waardevolle tip geleerd van een pentester die... We hadden op een gegeven moment een systeem gemaakt waar je op een gegeven moment data gewoon via een ID zou kunnen ophalen. Hè? Dus denk even aan vertrouwelijke informatie. En iets wat die penetration tester gewoon duidelijk maakte was van... Hey, maar als ik nu gebruik ID 1 en nu kan ik ID 2 en dan zie ik Jan Pietje Klaas zijn informatie. Dus ja, dan maakt het... In feite maakt het dan ook niet uit, hè, welke automatische tool je hebt gebruikt. Maar dit is gewoon puur, ja, noem het maar even verstandsgebruiken. Dus security by design-achtige zaken. Dus als je een softwarepakket gaat bouwen, dan moet je toch ergens ook in je ontwerp rekening houden met dat het ook zonder hacken.
Technisch gesproken is het hacken. Je probeert de autorisatiecontrole te bypassen door nummertjes op ID's op te vragen die niet aan jouw account zijn gelinkt, zeg maar. Het is zeker absoluut hacken. Het is ook strafbaar. Maar het is heel laagdrempelig. Dit kan iedereen doen, zeg maar, als je het weet. Zeker als het in zo'n nummertje in de adresbalk staat. Dat is toevallig nog anderhalf maand geleden bij de Blokker had zo'n lek. Als je dan je besteldetails, als je die in de browser ging opvragen. Nou, dan stond daar een bestel-ID. Dat was een miljoen zoveel. En toen heb ik daar min 1 gedaan. Ja, kreeg je de bestelling van iemand anders te zien. En zo stonden naar schatting 700.000 bestellingen. Kon je zo inzien. Sinds een half jaar. Dus ja, dat is heel laagdrempelig. Maar ja, je moet er echt een beetje denken van... Wat zou iemand kwaad kunnen, zeg maar? En soms is het heel simpel. Soms is hacken echt... hoef je helemaal niet gestudeerd voor te hebben. Eén trucje kan al genoeg zijn.
Maar dat is wel een goeie, zeg maar. Is dit strafbaar, zeg maar? Wat je nu...
Ja, ongeautoriseerde toegang tot computers is strafbaar. Dus het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.
Nee, oké, maar het ophogen, zeg maar, dus net wat jij zei, van oké, ik verlaag mijn nummertje en ik krijg de winkelmand van iemand anders te zien.
Ja, de intentie is wat daar in het verschil ook maakt. Kijk, je kan natuurlijk bij het intypen van een domeinnaam, kan je per ongeluk een verkeerd nummertje intikken, hè, en dan zie je wat anders. Nou, dan is dat een foutje, daar ga je echt niet op veroordeeld worden. Maar als je vervolgens een scriptje schrijft wat 10.000 records gaat opvragen, dat is toch denk ik bij de rechter wat moeilijker uit te leggen dat per ongeluk gegaan is.
Volgens mij krijgt Saber die krijgt het nu heel erg warm.
Nee, ja. Het is goed dat ik er geen tijd meer voor heb. Nee. Dus dat is... dat is wel, dat vind ik... Ik heb daar altijd een beetje... Goed, dat is waarschijnlijk omdat ik in een andere tijd, zeg maar... opgegroeid met dus aanhalingstekens. Ik had zoiets van, oké, als je deur open staat en ik kan naar binnen kijken, dan wie zijn fout is het dan, zeg maar? Weet je, dus,
ga je er ook niet bij iemand naar binnen lopen, zeg maar. Alleen digitaal is dat heel toegankelijk en soms ook heel makkelijk en waarschijnlijk aan niemand die het ziet. Dus het gebeurt ook wel veel, zeg maar, wat niet, totaal niet gezien wordt. En het is ook redelijk onschuldig, zeg maar. Zeker als het dan ook lukt. Je gaat zo'n nummertje veranderen, het lukt. Want ook als het niet lukt, zou dat, zeg maar, een hackpoging. Hackpogingen is natuurlijk ook, kun je ook strafbaar, zo zien. Als je het, zeg maar, wel doet, je vraagt 5 records op en daarna mail je het bedrijf ter goede trouw van, hey, je attendeert ze erop. dan zal er weinig gebeuren, zeg maar. En tegenwoordig is het ook zo dat als stel dat ze dan daarna de politie aangifte voor doen, dat de rechter dat ook wel inmiddels, heb je ook wel meer ICT-rechters die dan wel zeggen van, hey, ja, je was ter goede trouw of zo. Ja, het is misschien strafbaar, maar je hebt meteen geholpen. Je hebt er geen misbruik van gemaakt. Je hebt het niet zomaar op internet gezet, zodat anderen daar eventueel misbruik van konden maken. Ja, dan zou je niet snel in de problemen komen.
Nee, precies. Dat is het ook een beetje. Kijk, ik kan me nog voorstellen, ja, wij allemaal hier. Ik denk heel veel van onze luisteraars, die kunnen wel voorstellen, oké, dit moet je niet doen. Want ja, grijs gebied of juist niet grijs, zwart gebied of weet dat, slecht gebied, laat ik het zo zeggen. Hoe heet het? Maar diegene zonder dat kompas, weet ik veel, 12 tot misschien zelfs 22, 23-jarigen, die zullen dat denken, ja, hoezo? Dat kan toch? Wat zie je nou schadelijk aan, zeg maar? Dus dat is wel, ja, daar is wel iets waar we iets mee moeten doen misschien. Qua educatie of zo, dus daar hebben we het hier natuurlijk over gehad. Want ja, je maakt die fout makkelijk. Ik kan me echt voorstellen dat mijn 14-jarige ik denkt, oh leuk, hey, ik download, dus ik kom bij de blokker, nou, mooi, ik kan alles, alle bestellingen. Oh grappig, hier zit de bestelling van de buurvrouw en dat ik dan de volgende dag dat deel, zeg maar, met al mijn klasgenoten.
Ja.
Dus dan, ja, dan zit je wel.
Klopt hoor, je ziet dat heel veel hacks toch terug te leiden zijn aan jonge mensen, puberteit tot 25 jaar, zeg maar. Die weten soms nog niet goed wat eigenlijk wel geoorloofd is en niet geoorloofd. En ja, die zien nog overal het gevaar niet zo van in. Die weten ook niet precies wat de impact ook is. Denken wel, komen er wel mee weg. Beetje qua jongensstreek. Dat kan soms een tijdje goed gaan. Maar ja, de opsporing is ook niet stil blijven zitten. Dus Nee, je loopt wel steeds sneller tegen lamp. Maar ja, inderdaad. En dat is ook heel goed om juist die beginnende hackers, ja, juist wel goed te begeleiden. Van ja, wat is nu eigenlijk, hoe moet je je gedragen op internet? Wat is normaal eigenlijk? Gewoon opvoeden. Hè? En, ja.
Ja, precies. Ja, dat is wat je eerder zei. Maar het is me, ja, goed, in deze situatie, en niet omdat ik dat nou weer helemaal wil oprakelen, maar dit soort hacks, zeg maar, die zijn heel, je kunt die heel makkelijk doen, zeg maar. Dit is niet, zeker, oh, ik ben heel erg slim iets aan het programmeren en ik heb een buffer overflow ergens gevonden en daarmee ben ik, weet ik veel, bedrijf X binnengekomen. Dan ben je echt wel, ook als puber, een beetje, denk ik wel, wat je aan het doen bent. Dat is niet, ja, oh, ik heb dat per ongeluk gedaan.
Ja.
Terwijl zoiets als dit is, dat is makkelijk, de fout is makkelijk gemaakt, zeg maar.
Ja.
Dus dat is wel, ja, wel belangrijk dat we daar iets mee doen, ja.
Ja, je ziet ook wel dat sommige beginnende security onderzoekers die dan zo'n lek gevonden hebben met een oplopend nummertje, dat die dan voor de gein even alles downloaden, wel geïnteresseerd zijn en denken van ja, maar ik ga het wel melden. En dan vervolgens melden ze dat en het hele bedrijf in paniek, want iemand heeft de hele database in handen. En dan denkt de hacker van ja, maar ik heb het weer verwijderd of zo, het was gewoon even leuk, kijk of het kon. Maar aan de andere kant is totale paniek ontstaan. En je komt binnen met een heel onprettig bericht. Dus het vertrouwen is er weinig. Daar staan veel mensen niet bij stil, zeg maar.
Nou, ik had er trouwens ook nog een vraag over. Je hebt het net over vertrouwen, hè? Ik heb je aflevering op 3FM geluisterd en ook gezien op YouTube. Dat vond ik wel een interessant onderwerp om misschien ook in deze podcast even kort over te hebben. Waar die aflevering over ging, dat ging over spionagesoftware. En dan voornamelijk om werknemers, zeg maar, in de gaten te houden. Kan je daar iets meer over vertellen, Simon? Hè? Waar ging het onderwerp over en wat vond je ervan?
Ja, dat was vorige week. Er was een vakbond CNV, die had een rondvraag gedaan onder 1200 leden. En daaruit bleek dat 14% aangaf dat werkgevers een soort van spionagesoftware geïnstalleerd hadden op hun laptops, om ze alle thuiswerkers in de gaten te kunnen houden of ze ja, wel echt aan het werk waren. En 14%. Nou, dat is best veel. En ja, je zag ook wel dat sinds corona afgelopen jaar iedereen is gaan thuiswerken. Ja, en dat was vroeger was dat best wel een gevecht om te mogen thuiswerken. Van, hè, zeker in de meer controlerende managers die dachten allemaal, ja, ze doen allemaal niks. Nu dan toch iedereen. Dus men ziet dat vanuit de werkgevers dat best wel, ja, men wil daar meer grip op hebben, meer controle. En ja, blijkbaar heeft dat erop geleid dat steeds meer werkgeversspionagesoftware is gekocht en geïnstalleerd. En ja, dat werd een beetje duidelijk. Ik schrok daar zelf ook wel van. Ik vond het best veel, 14%. Toen heb ik me ook even wat meer in verdiept. En je ziet dat wel veel meer dat soort software gebruikt wordt bij bedrijven die wat meer fabrieksmatiger werk doen. Zoals bijvoorbeeld callcenters. Waarin je binnen gezette werktijden een bepaalde workload te verwachten hebt dat je die verwerkt. En dat kun je een stuk meer meten, zeg maar. Dus ziet dat.
En bij software development bedrijven?
ja, daar zie je dat volgens mij een stuk minder. Waar denk ik, waar wel weer veel meer op gelet wordt, is bij softwarebedrijven, is van ben je online op de chat-app? Ja? Als iemand staat, is al 2 uur afwezig. Denk je zo, die heeft een lange lunchpauze gehad. Kijk, zeker bij de creatievere beroepen is het werk gewoon een stuk minder meetbaar. Want je kan ook gewoon een telefonisch overleg hebben. Je kan gewoon de hele dag in een vergadering zitten. En dan gebruik je toetsenbord niet zoveel. Want dat soort spionagesoftware, ja, wat doet dat dan? Ja, dat registreert aantal toetsaanslagen per minuut, per uur. Aantal muisbewegingen, hoeveel mailtjes je getypt hebt, hoeveel websites je bezocht hebt, soms ook welke websites je bezocht hebt. Welke websitecategorie, is het een nieuwssite, is het sociale media, is het, heb je WhatsApp, heb je lopen WhatsAppen, hoe lang dan? Dat gaat best wel ver. Amerikaanse software die gaat nog een stuk verder, want daar is de wetgeving in het voordeel van bedrijven. Daar mocht je soms ook gewoon mag je ook gewoon met de camera soms foto's maken. Dat gaat echt heel, heel ver. Gelukkig hoor en zie ik het zelf in mijn omgeving een stuk minder. Ik ken niet heel veel bedrijven die dat gebruiken. Ik denk ook niet dat heel veel bedrijven daar heel transparant over zijn. Want dat is natuurlijk best wel een motie van wantrouwen als je dat soort software installeert. En ik denk dat heel veel werknemers daar echt niet op zitten te wachten. En ja, als je weet dat je gemonitord wordt, ga je ook anders gedragen. En dan ga je ook wel dingen verzinnen om daar weerstand tegen te bieden. Het ziet het wel steeds meer. Maar er is ook weer dingen te omzeilen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een bekend product is een mouse jiggler. En dat is een soort USB-apparaatje wat dan telkens je muis 2 pixels heen en weer schuift. Zodat je online status continu online blijft en ook je schermbeveiliging niet actief wordt. Je hebt een soort kat-en-muisspel, zeg maar.
Ja, precies, dat krijg je dan. Ja.
Ik heb ook gewoon de hele tijd een videofilmpje op mijn webcam, weet je wel, waarom heb ik gewoon draaien. Die net het komt.
Maar dat is wel grappig. Ja, hoe heet dat? Dat is wel grappig, want ik had dat item langs zien komen. Ik heb me niet in verdiept, zo laat ik het zo zeggen. Want het was ik had even andere prioriteiten. Maar ik hoorde ook, en dat had ik, volgens mij BNR of zo, ging over ook bij studenten, zeg maar.
Och ja,
en daar is het blijkbaar,
dat is echt heftig.
En daar is het erg.
Ja, daar heb je zogenaamde proctor software. En omdat al die studenten nu thuis hun toetsen moeten doen, dat is heel eng voor opleidingen. Want die hebben totaal geen idee of er studieboeken bij iemand thuis liggen. Hè? En dus wat hebben ze bedacht? Nou, dan moeten we proctor software overal bij studenten installeren. En zonder die spionagesoftware van je opleiding mag je de toets niet doen. Dus dan zak je gewoon. En die spionagesoftware moet je dan op je privé-laptop, privécomputer installeren. En die houdt dan alles in de gaten. Die houdt, als je een toets hebt, dan gaat je webcam aan, dan gaat je microfoon aan, dan worden alle lopende processen worden in de gaten gehouden. Er zit een continu dataverbinding met de cloud. Alles wordt gescreend, zeg maar. Je wordt helemaal doorgelicht. Nou, ik zou er helemaal paranoïde van worden als mij dat zou overkomen. Ik zou daar een hele aparte laptop voor instellen, zeg maar.
Ja, nou ja, goed, als je de luxe dus hebt. Ik kan me voorstellen dat studenten niet per se...
Nee, precies. En die denken van, nou, het is misschien ook wel te vertrouwen. Maar ja, wat ook wel erg is, op het moment dat... dus ook je hele... In de studentenkamer, wat eigenlijk een student... Voor een student is een kamer, is een huis. Hè? En zowel de voor- als achterkant van je moet een soort 360 graden filmpje maken van waar je zit. Of er niet ergens stiekem een boek verstopt zit. En op het moment dat het niet helemaal goed gaat of je laat niet alles zien. Dan word je alsnog achteraf, krijg je een onvoldoende. Van ja, het was een zwart gat. We kunnen niet uitsluiten dat daar een studieboek lag. Dus we geven je een onvoldoende. Of de internetverbinding was slecht. Wifi was slecht. Het viel er even uit. Ja, we horen geluiden op de achtergrond, dat je huisgenoten lopen te keten bijvoorbeeld. Ja, krijg je ook onvoldoende. Dus dat gaat echt heel, heel ver. En
Nou, ik heb toevallig ook een examen gedaan met Proctor U. Ik weet niet of je dat iets zegt, Simon?
Nee, die ken ik niet.
Dat is ook een softwarepakket, dat installeer je op Chrome. En weet je, kijk, ik moest gewoon een certificaat halen. Ik heb dat dan wel gedaan. Ik ben misschien een van die studenten die dan dacht van, hoe erg zal het zijn. Maar ja, je moet gewoon
meedoen, anders krijg je het certificaat niet tegenwoordig. Precies. Dus je hebt eigenlijk geen keus.
Nee, klopt. En het is helemaal waar wat je zegt, hoor. Dus je wordt echt gebeld door een of andere Amerikaan die dan... die komt dan bij je binnen en die vraagt je dan van... hey, kan je je toestemming even geven dat ik over je computer kan besturen? En dan zie je inderdaad je camera aangaan. En dan stelt hij ook in dat hij je screenshots zet hij dan uit. Dat zag ik dan wel gelukkig dat hij dat gewoon voor me deed. En notifications zette die dan uit. Ik moest zelfs inderdaad op een speciale positie gaan zitten. Dat hij de deur kon zien van de kamer. Zodat ik... Ja. En ik moest mijn bril afdoen en dan ook echt in de camera laten zien dat ik geen camera's in mijn bril had. En mijn horloge moest af. Hij wilde in mijn oor kijken. Dus dat hebben we, in de camera kan je mijn linkeroor en je rechteroor, weet je wel, om te kijken of er geen headphones zitten.
Man,
je wordt helemaal fysiek en digitaal doorgelicht. Yeah.
Ja, ja.
Ja. Ook dat is weer te omzeilen, hè? Want je hebt zeg maar een soort hardwareapparaatje wat je tussen een monitorkabel en een computer kan inklikken. En die is dan met wifi uitgerust. En daar kan je zeg maar heimelijk via wifi je monitorsignaal dupliceren en naar iemand anders doorsturen die dan real-time kan meekijken. Dat detecteert dit Proctor software helemaal niet. En vervolgens kan je natuurlijk een mobieltje op trillfunctie in je broek zetten. En dan kan je zo... Ik wil mensen niet op ideeën brengen, maar...
Nou ja, bij deze.
Maar dat is dan mijn hackers mindset die dan weer helemaal... hoe ga je dit systeem omzeilen? Nou ja, op dit soort manieren. En dat gaan ze dan niet doorhebben. Dus het is ook maar de vraag, zeg maar, van dit soort spionagedingen van... Moet je niet gewoon iets verzinnen waardoor je op een andere manier een toets aflegt? Want het is zo invasive in je privacy en je security. Dan denk ik van ja, je moet dan als toetsingsinstantie misschien wat creatiever zijn met een oplossing verzinnen. Laat iemand een werkstuk maken. En laat iemand binnen 24 uur iets opstellen of zo.
Ja, ja. En dan vragen overstellen, weet je wel, om te kijken of het authentiek is. En,
doe een videocall of zo met iemand. Dus er zijn allerlei andere oplossingen ook wel die veel minder intrusive zijn. Alleen dat vergt gewoon een hele andere aanpak. En dit ligt gewoon vrij voor de hand. En iedereen accepteert het, want je hebt geen keus. Dus ja, dan
ja, precies.
Gaat het nog maar even door.
Maar dat was het hoor. Eerste wat ik dacht ook. Ik denk van, oh jee, zolang die maar mijn computer niet gaat hacken. Maar ja, je moet wel, want ik wil die certificaat natuurlijk halen.
Ja, heb je het alweer gedeïnstalleerd?
Toen
werd het stil.
Oh. Nee.
Ja, precies.
Hey, er gebeurt wat.
Dat is wel een goeie,
er gebeurt
ja.
iets met deze opname ja. ineens.
Ja, precies.
Ze zijn aan het meeluisteren.
Het is wel een goeie. Ik herinner me ook, dat is wat jij zegt, Kiesin. Ik weet niet of dan die Proctor software, ik heb het ook één keer een certificaat, wat was het? Nou goed, mijn ergens een certificaat, en moest ik het ook doen, maar het was niet zo streng zoals jij zegt, zeg maar, dat je met je oren en alles moest laten zien. Ik weet wel dat die software toen, dus het is al wel denk ik een jaartje of 4 geleden, daar was het volgens mij ook, als er een examen ja nog, hoe zeg je dat, gevoeliger was, dan had je zeg maar ook dat je 2 webcams moest hebben. Dus eentje waar ze jou konden zien, en de andere, dat moest je full body, dus hij moest je helemaal kunnen zien, zeg maar, zodat je dus, dat zij konden zien dat jij niet op je mobieltje zat te kijken, of dat je een boek opensloeg of zo, dat soort
bij hogescholen is dat vrij standaard, dat aan 2 kanten opneemt. Dus je hebt je mobieltje en je laptopcamera moeten dan aanstaan.
Ja,
dus dan moet je op je mobiel en je laptop moet je speciale software weer installeren.
Ja.
En dit soort partijen die software levert, die hebben het zelf niet altijd goed voor elkaar. Hè? Dat was vrij kort nadat dit bekend werd, dat Proctor software overal, dat protest van studenten, bleek ook in zo'n grote leverancier ook weer een datalek te hebben. Hè? Ja, weet je, dan waarschuw je ervoor, je ziet het aankomen en dan gebeurt het en dan verandert er weer niks. We gaan door en ja, ondertussen als je gewoon volwassen wordt, dan is het helemaal transparant wie je bent, wat je doet, wat je hobby's zijn en je telefoonnummer.
Ach man.
Ja, dus hey.
Nou we je toch in de show hebben, hè? Kan je iets vertellen over je laatste datalek die je ontdekt hebt. Je hoeft geen namen natuurlijk te noemen, maar eerder wat je hebt gevonden.
Ja, datalek. Wel iets groots wat ik toch al recent ook al gepubliceerd heb. Het meeste wat in mijn professionele werk, ja, kan ik natuurlijk niks over zeggen. Ik zit helemaal onder de NDA's. Maar wat al recent is geweest, is ik heb een stichting die heet Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen. En ik ben zo'n 4 jaar geleden eigenlijk per toeval met het onderwerp verkiezingen in aanraking gekomen. En bestemmen met potlood en papier. Maar wat weinig mensen weten is dat het daarna op de gemeentehuizen alle stemtotalen per stembureau in een optelcomputer worden overgetypt. En die optelcomputer breekt uiteindelijk de uitslag. De software bepaalt in Nederland wie de verkiezing wint. Nou, toen ik dat 4 jaar geleden voor het eerst hoorde, dacht ik echt van, nou, dit meen je niet. Dit kan niet. De computers zijn zo fragiel. Ik kan me nog heel goed de tijd herinneren. In 2006, toen had je de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers niet. Toen hadden we ook nog stemcomputers. Hadden we niet eens potlood en papier. En dan drukte je stem op een computer in. En dan kwam aan het eind van de avond een kassabonnetje uit. En ja, dat was dan de uitslag. Dat was een bizar dat wij zo onze verkiezingen deden. En dat is gelukkig ook afgeschaft. Maar nou, dus ik kwam er 4 jaar geleden in aanraking. Ik heb daar bewustzijn en een rapport over geschreven. Over de onveilige kanten. En allemaal beveiligingslekken ook in die software gevonden. En daar werd ook wel wat aan gedaan. Maar uiteindelijk uiteindelijk berekende toch weer de software altijd weer de uitkomst de afgelopen 4 jaar. En toen was ik het in september vorig jaar, was ik het eigenlijk helemaal zat. Want ik had in 2019 had ik ook de alarmklok weer geluid over, hey, we hebben de verkiezingen daar. Provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen. Jongens, die laten we weer met software uitrekenen. Dat is volstrekt onverantwoord. Dat kan je op allerlei manieren hacken. De gemeentelijke systeembeheerder, die is gewoon administrator op die verkiezingscomputer. Die kan gewoon de database openen. Die kan de stemmen aanpassen, database opslaan. En dan heb je gewoon een andere uitslag. En dat wordt dan gewoon vertrouwd, zeg maar. Even platgeslagen. Ja, jeetje joh. En toen in 2019 was er helemaal geen media aandacht meer voor. In 2017, 2018 was het groot nieuws overal. NOS, RTL Nieuws. In 2019, niemand was meer geïnteresseerd. Toen dacht ik vorig jaar stemmen, nou, dit moet voor eens en altijd afgelopen zijn. Dus ik heb een stichting opgericht. En ik heb een verslag erover geschreven, over waarom het onveilig is. En conclusie van dat verslag is door 14 hoogleraren cybersecurity onderschreven. En dus het was een wetenschappelijke consensus geworden dat optelsoftware alleen, om daar een verkiezingsuitslag mee te breken, volstrekt onverantwoord was. Dat is toen ook, was er heel weinig media-aandacht voor. Het was in begin november gepubliceerd en de verkiezingen waren in maart. Dus dan is geen enkele journalist nog echt geïnteresseerd om daar wat over te schrijven. Maar zodoende wel de Tweede Kamerleden bereikt. De minister Ollongren die moest wat met mijn rapport doen, met ons rapport vanuit de stichting. Want de stichting heb ik nog met twee andere mensen. En toen is er ook wel onder druk, omdat al die hoogleraren er ook al achter stonden. Heeft de kiesraad een voorstel gemaakt om niet alleen maar die optelsoftware te vertrouwen, maar per gemeente willekeurig 3 politieke partijen uit te kiezen. En daarbij handmatig op te tellen en dat te vergelijken met de softwareoptelling. Dat is voor het eerst dat we dat landelijk ook doen. Dus dat is afgelopen verkiezingen gebeurd, Is er een steekproef genomen, waar ik dan uiteindelijk 4 jaar lang hard voor gewerkt heb. 8 maanden onbetaalde tijd in heb zitten. Om dat voor elkaar te krijgen. Niet zozeer een datalek, maar wel iets van een hele andere orde op hacking en nationale veiligheid.
Zeker.
Ja, dat vind ik wel heel. Dat vind ik heel sterk.
Ja, echt een held. Digitale held ben jij. om ons in die zin te beveiligen. Ook
nee, ja.
Ja, maar als je dat dan ook ziet op een gegeven moment, als je ergens heel erg in gespecialiseerd bent, dan heb je heel weinig andere mensen nog die daar ook heel erg in gespecialiseerd zijn. En dan ben je soms een van de weinigen die ziet van, dit kan totaal niet. Terwijl de rest daar nog niet zo bewust van is of nog helemaal geen kennis van heeft. En dan kan je daarvoor kiezen, om daar dan niks mee te doen. En dan zeg je, ik ga wat anders doen. Maar stel dan dat we, dat er dan toch, we later achterkomen, de verkiezing van Nederland is gehackt. De Russen hebben bijvoorbeeld een bepaalde partij 6 zetels extra gegeven. Waardoor de hele formatie anders is gelopen. Waardoor we bijvoorbeeld uit de Europese Unie gaan stappen. Hè? En dan dat je dan achteraf denkt van jeetje, maar ik zag het aankomen, ik heb niks gedaan. Ja, kan je jezelf dan nog wel in de spiegel aankijken? En het kost je een hele hoop pijn, moeite en emotie. In het begin word je heel erg genegeerd. En achteraf word je dan wel in het gelijk gesteld. Maar ja, dat gaat niet met triomf of zo. Hè? Dat is met heel veel politiek gedoe, Het is wel een enorme strijd, om dat dan uiteindelijk in te blijven volhouden en door te zetten.
Ja, die rugbaarheid die viel ook. Tenminste, ik heb niet die media-aandacht heel erg opgepakt.
Nee, het is heel erg onder de radar. Men vond het veel interessanter om te schrijven over wat er in Amerika met Trump allemaal gebeurde, dan over verkiezingsveiligheid. En het is ook een beetje een moeilijk onderwerp voor journalisten, hoor. Want ze willen niet zomaar schrijven van de verkiezingen zijn onbetrouwbaar. Of er is mogelijk mee gehackt. Dus dat is blijkbaar een heel ingewikkeld onderwerp om daar wat over te zeggen. Het is geen makkelijk nieuws om te brengen.
Ja, nou goed, er zijn even 2 dingen die ik wel daar wil aankaarten, De eerste, sowieso. Ik vind het raar, omdat natuurlijk, je zegt net ook Trump, want we hebben ook, er is heel veel aandacht naar uit geweest van, zijn die verkiezingen van Trump, dus toen het tussen Hillary en Trump ging, zijn die toen eerlijk, is dat eerlijk gegaan? Hebben de Russen of whatever andere partijen daar misschien iets gedaan wat gek is? En dan zou je zeggen dat wij hier in Nederland daar wel een soort van bewustwording hebben van, dit moeten we even doorvertalen naar onze eigen verkiezingen. Ja. En alleen ik vind echt, ja, ik word er echt wel echt vaak boos over, zeg maar, dat ik vind dat er gewoon te weinig ICT of technische kennis in de Nederlandse politiek zit, zeg maar, en dan vooral landelijk. Dus daar heb ik nogal, denk van, dat is een beetje jammer. Je zegt daarna, zei je ook iets over de journalisten. Nou, ik kom wel met Nerds op tafel, misschien ken je die podcast. En daar was, en ja, nu niet meer, maar Joost Schelvis, die ken je denk ik ook. Goed. Die bij NPO werkt, NOS. Of NOS. Ja, precies, die haal ik altijd door elkaar. Dus die, ja, ik weet niet of die het, maar goed, dat is een van de journalisten die gelukkig dat dan wel af en toe onder de aandacht brengt. Ik zal hem wel eens aanspreken, zeg maar. Waarom heb je die nog meer rugbaarheid aan gegeven? En waarom ben je niet gaan schreeuwen? Ja. Misschien heeft hij dat gedaan, hoor, weet ik niet. En
het is zeg maar bij journalisten heel belangrijk. En dat is ook wel een leermoment weer voor mij, dat ze een journalist wil de scoop hebben. Dus die wil het de eerste verhaal naar buiten brengen, het wereldkundig maken. Want dan kunnen ze zeggen, uit eigen onderzoek hebben we geconstateerd dat. En dan mogen ze daar onderzoekstijd op investeren. Maar op het moment dat je dat als een journalistiek bedrijf niet de scoop heeft, dan gaan ze eigenlijk onerbiedig gezegd, schrijven ze eigenlijk alleen maar persberichten over. En dat is heel vluchtig. Daar zit heel weinig onderzoek aan vast. En dus dat is heel, media is heel vluchtig. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Dan heb je zo'n groot onderwerp en als ze niet het nieuws willen brengen of zo, dan, of het is nog niet actueel, ja, dan krijg je het gewoon bijna niet gepubliceerd. En dan zijn ook die eindredacteuren dan, ik heb je ook al veel met Joost over gesproken, dus hij is helemaal op de hoogte ook over deze situatie. Het is heel lastig om het zo'n groot verhaal, moeilijk verhaal, onder de aandacht te krijgen. Dus je moet daar een soort mediapartner voor hebben. Nou, die hadden wij ook. Maar dat is een lang verhaal waarom dat niet goed gelopen is. Daarna wil niemand meer, als ze niet de eerste scoop hebben, willen ze dat niet meer doen. Ja.
Ja. Ja, is wel, jammer. Ik schrik er best wel van. Het is niet zomaar
een onderwerp.
Nee. Want in mijn naïviteit was ik vroeger altijd van, ja, dat motto had ik altijd van, alles is te automatiseren. Alles wat zeg maar gewoon door normaal met mensen met de hand gedaan wordt, kan ook geautomatiseerd worden. Bij stemmen ben ik daar best wel natuurlijk van teruggekomen. Je leest er wat over. Ook bijvoorbeeld, hoe heet ze? Ancilla van der Leest, zeg ik dan nu goed. Ja. Natuurlijk. Die heeft daar ook best wel wat punten voor gemaakt, over gemaakt. De Piratenpartij toen ook. Van ja, doe dat nou niet. Ga nou niet met stemcomputers werken. Want dat is ook nog niet eens zo heel lang geleden. Dat we dachten dat we gewoon stemcomputers zouden gebruiken. Dus waar je zelf op stemt, zeg maar.
Ja, 13 jaar geleden.
Ja, precies, ja.
In Amerika zijn ze daar nog steeds mee bezig. Hè? En op diverse plekken ook nog. Maar er is nergens ter wereld een stemcomputer die niet hackbaar is. Ja. En zo'n democratisch proces moet voor iedereen te volgen zijn. Ook voor niet-ICT'ers moeten van A tot Z hun stem kunnen volgen, zeg maar. En wat je dan nu in Amerika hebt in 2016, wat je dan even aanstipte tussen Trump en Hillary. Ja, daar is vermeende Russische inmenging geweest. Er zit een heel dik FBI-rapport ook met heel veel weggelakte delen. Maar er is op allerlei vlakken hebben de Russen daar wel geprobeerd invloed uit te oefenen. De vraag is alleen in hoeverre is ze dat ook gelukt. Maar je moet je ook voorstellen dat stel dat er met de verkiezing is gefraudeerd, dan zal een zittende regering daar nooit zo snel toegeven dat dat gebeurd is. Hè? Dat is iets wat je heel goed moet beseffen. Dus als je achteraf, als men erachter komt, het is gebeurd. Stel dat je dan achterkomt, er is gehackt, maar een verkiezing is onherroepelijk. Je kan hem niet zomaar ongedaan maken. Dus wat voor onrust ga je daar ook mee veroorzaken? In Amerika heb je nu de helft van de Republikeinen die denkt dat Trump gewonnen heeft. Terwijl ze daar de meest veilige verkiezingen sinds lange tijd gehad hebben. Ook omdat die stemcomputers allemaal fysieke bonnetjes uitprinten, die je dan weer kan auditen. Dus ja, nou, ik kan uren praten over verkiezingen hoor. Dus, ja.
Nou, wij hebben nog een vraag, hè? Want we hebben op zich best wel veel gehad over gevoelige informatie. Even een vrij open vraag, maar hoe zorg je ervoor dat je die privacygevoelige informatie zorgvuldig behandelt, volgens jou?
Ja, het begint met privacy by design. Hè. Security by design zijn de meeste wel bekend met die term, maar dat kan je natuurlijk ook op privacy toepassen. Dus sla niet meer informatie op dan dat je strikt noodzakelijk nodig hebt voor je doel. Dus doe aan dataminimalisatie, verwijder oude records, zorg ervoor dat als je een archief hebt, dat je dat niet een online archief hebt, maar sla het op een goed gebackupte harde schijf, versleutelde harde schijf op. Ik werk ook voor ziekenhuizen en dan hebben ze soms hele gevoelige oude medische dossiers die allemaal op de netwerkschijf staan. En dan vraag ik, ja, waarom staan die 10 jaar dossiers aan dossiers, waarom staat het daar? Ja, dat is nodig vanuit wetgeving. En zeg maar, waarom kopie je dat niet gewoon naar een harde schijf? En dan doe je het 3 keer. En dan kan het niet geransomwareerd worden. Kan het niet gestolen worden. En oh ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Nou, en dan wordt dat gedaan. En dan, dan zijn ze echt een stuk veiliger dan voorheen, zeg maar. Tegenwoordig moet je ook met de AVG, de Algemene Gegevensverordening, moet je ook heel goed specificeren wat de nut en noodzaak is van je gegevensverzameling. Je moet een uitgebreide privacybeleid schrijven. Je hebt tegenwoordig privacy officers. Hè? Dat was vroeger echt ondenkbaar in dat je een functionaris had in een bedrijf die je over met privacy bezig hield. Maar ja, en zodoende kan je daar heel goed mee omgaan tegenwoordig. En je ziet ook wel dat overheidsorganisaties dat ook wel echt vanuit de wetgeving en toezicht echt wel goed doen tegenwoordig. Bijna alle, hè. Je hebt ook wel best wel wat schandalen er nog tussen zitten, maar goed, ja.
Ja. Ja, want ik werk ook wel over het algemeen bij overheidsorganisaties. En wat mij daar opvalt is inderdaad, cloud is allemaal taboe. Zo min mogelijk. Want eigenlijk mag je helemaal niet in de cloud opslaan. Dus eigenlijk alleen maar on-premise mag je data opslaan. Dus dat zou een goede aanpak zijn, hè? Voor bedrijven die dus met privacygevoelige data omgaan.
Ja, dat zou zeker goed zijn. Je moet wel je beheercapaciteiten hebben dat je dat allemaal lokaal ook goed kan beheren. Hè? Want we zagen dat natuurlijk recent met de Microsoft Exchange lekken begin maart, is dat iedereen die een eigen Exchange server in zijn bedrijf had draaien, ja, die zijn veel daarvan zijn gehackt. Niet iedereen weet het, maar er kwam een patch uit van Microsoft, die had je dezelfde dag binnen een aantal uur moeten installeren, zeg maar. En dan, nou ja, dan was er een kleine kans dat je dan geraakt zou zijn, maar ja, heel veel bedrijven hebben dat verzaakt. Nou, daardoor lag er vorige week geen kaas in de Albert Heijn, omdat dat bedrijf dat had het niet op tijd gedaan. En een maand later wordt de ransomware geïnstalleerd. Dus on-premise, dat moet je goed beheren. Maar ik zie ook al veel organisaties die een cloud platform, zeg maar, zoals een soort Amazon of Azure, of eigen VPS'en inrichten bij een webhoster en daar dan allemaal segmentering op toepassen, zodat de data diep in de zonering is weggestopt. Dat zou ook een prima oplossing kunnen zijn. Ik zie tegenwoordig dat veel bedrijven weggaan van eigen servers in het lokale netwerk hosten. Grote ministeries, banken en zo, ja, die hebben eigen datacentrumpjes. Dan is dat nog wel te doen als je hele beheerafdelingen hebt. Maar de zeker MKB-bedrijven die zijn eigenlijk bezig met steeds minder systeembeheerders in dienst hebben. Steeds meer naar de cloud. Allemaal managed systemen, managed webhosting. En op zich, als je dat goed doet en ook test, hè, want dat is heel belangrijk. Hè, als je Amazon of Azure inricht, dan kan er ook nog heel veel misgaan. Poorten die onnodig openstaan, patching die niet wordt doorgevoerd, configuratiefouten. Komt het allemaal tegen. Dus ook dat moet je natuurlijk even goed toetsen. Maar ja, dat is belangrijk, zeg maar, dat als je zoiets inricht, laat er een beveiligingstest overheen gaan. En doe dat voor productie en doe dat periodiek. En dan zijn de risico's te overzien wel.
Oké, ja, dat is wel mooi om te horen. Want toevallig ook bij een andere klant waar ik wel eens gewerkt heb, daar hebben we precies hetzelfde gedaan. Hè? Toen hebben we een CI/CD opzet. Die hadden we eerst on-premise draaien. En dat schaalde natuurlijk voor geen meter op een gegeven moment. En toen zijn we inderdaad voorzichtig naar de cloud gemigreerd. En toen hebben we inderdaad gewoon een penetration test op laten uitvoeren. En er kwamen interessante dingen uit waar we dan allerlei beveiligingen en zaken omheen hebben geregeld. Dus het kan wel inderdaad, ja, mee eens. In de cloud dus, hè?
Ja, zeker. Ja, je moet wel goede architectuur hebben. Dus kijk, waar tegenwoordig wel aan wat best schaars is, is toch wel wat goede kennis over security. Dan helpt het om zo'n test te doen. Als je die kennis niet in huis hebt, om dan toch ook met een beetje open boekenonderzoek. Als je als pentester ook wat gesprek hebt met de beheerders, met de ontwikkelaars. Je mag ook achter het inlogscherm even testen. Je mag even meekijken in de Azure configuratie. Nou, dan kan je best wel veel risico's goed inzien. En dan is het allemaal te doen.
Ja, zeker. Ja, ik kan me ook herinneren dat AWS op een gegeven moment ook echt bij ons mee ging denken. Want ja, die beweerden dan ook dat ze natuurlijk het beste hebben voor ons bedrijf. En ik denk ook wel dat dat terecht is. Hè? Ik bedoel...
Ja, maar je moet er bij dat soort platformen moet je dan wel heel snel de creditcard trekken. Hè? Want de instappakketjes, die zijn allemaal heel goedkoop. Daarmee lokken ze klanten. Daarmee heb je een Spartaanse omgeving draaien. En een grote klant van mij, die had alles in Amazon draaien. En die had op een gegeven moment een van de databases was geransomwerd. En toen wou ik daar een forensisch onderzoek op doen. Maar toen bleek dat de configuratie van de logboeken van die database, die waren 3 dagen. Hè? En dan wil je lange logboekretentie hebben. Nou, dan moest je weer allerlei extra dingen bestellen. Wil je security monitoring van Amazon hebben, dan moet je ook weer extra dingen bestellen. Dus het is bij dat soort cloud platformen... die een soort cafetaria-lijst hebben, moet je wel echt de goede vinkjes allemaal aan hebben staan, goed configureren. En er ook regelmatig naar kijken om het wel echt voldoende veilig te krijgen en te houden. Dus je bent met zo'n... Veel bedrijven denken ook en ontwikkelaars van, nou, ik ga naar zo'n gerenommeerde partij heen, dan zal het wel goed voor elkaar zijn. Ja, maar je krijgt alsnog een heel scherpe zakmes waar je lelijk kan bezeren. Je moet wel de juiste tools inschakelen en ook wel weten wat je doet erin.
Ja, nee, mee eens. En het is natuurlijk altijd wel vanwege een financieel verhaal dat ze natuurlijk bij ons komen aankloppen en advies komen geven. Maar ik moet wel zeggen dat de ervaring wel goed was, hoor. Dus ze dachten echt wel met ons mee en ze hadden ook wat casussen opgenoemd van oké, zorg ervoor dat je dit goed in kaart hebt en dat je dit erbij neemt. Weet je wel, al die vinkjes waar je het over hebt.
Ja, nou, keurig.
Ja, oké. Ik heb één laatste vraag. Dat was dan meer uit eigen belang ook een beetje. Dus ik ben ook heel blij dat je in de aflevering bent. Een vraag die wij heel vaak krijgen in ons team, waar ik nu werk, is hoe bewaar je nou wachtwoorden goed in een grote organisatie?
Ja, daar lopen heel veel organisaties tegenaan. En wat je veel bij enterprise organisaties ziet, dat die hebben speciale dure software, waar dan centraal wachtwoorden in opgeslagen worden. En iedere keer dat je dan een wachtwoord opvraagt, wordt er ook in een centrale database gelogd wie welk wachtwoord wanneer heeft opgevraagd. Daar heb je dat soort oplossingen voor. Wat ik ook zie is dat er veelal op netwerkschijven, zeg maar, een keypass database staat. Waar dan meerdere mensen in kunnen werken. Soms staat ook de executable staat in het mapje waar het databasebestandje staat, waar dan iedereen weer schrijfrecht op heeft. Dus dan kan je als een van de mensen die toegang heeft dan ook schrijfrecht op de executable heeft, dan kan je natuurlijk daar een malware in zetten en zo kan je de hele wachtwoorddatabase achterhalen. Ja, dus het is belangrijk om voor een oplossing te kiezen waarin je dus wel makkelijk centraal je wachtwoorden beheert. Dat kan ook een cloud-based wachtwoordmanager zijn. Je hebt daar best wel wat goede tussen zitten. LastPass, 1Password bijvoorbeeld. En ik zou zelf kiezen voor een KeePass database bestand die je dan ergens neerzet op je netwerk, besloten netwerk, waar je hele strikte autorisaties op hebt staan. Need to know, zeg maar. Dat is belangrijk, zeg maar, dat je ook weet wie heeft. En je zou dan kunnen kijken naar de logging. De standaard heeft KeePass log niet wie wanneer een wachtwoord inkijkt. Hè? Dus gewoon een bestandje wat je eigenlijk host. Dus als die logging van je organisatie wel van belang is, dan kan je meer kijken naar een meer cloud-based bijvoorbeeld oplossing. En het is bij zo'n cloud-based oplossing dan weer heel belangrijk dat iedereen weer two-factor authenticatie instelt. Dus naast je wachtwoord een code invullen. Dus dat moet je vooral doen. Gebruik geen Excel. Ik kom ook wel eens op bedrijfsnetwerken Excel of soms zelfs access bestanden tegen waar mensen hun wachtwoorden inzetten. En dan soms ook nog echt verouderde Office bestanden. En het probleem met oude Office bestanden is waar wachtwoorden op gezet zijn. Hè, dus dan dat je die dan soms bijna instant kan reversen. Dus dan is wel zo'n Excel bestand met een wachtwoord beschermd, maar dan is het soms met een druk op de knop is die onschadelijk te maken. Tegenwoordig zijn die met de nieuwste versies van Office is er wel goede versleuteling actief, maar dat komen we regelmatig tegen. En dat is het eerste wat we als hackers doen. Hè? Op het moment dat wij toegang hebben tot een laptop van iemand, dan gaan wij op zoek naar iemand met beheerrechten. Of een lead ontwikkelaar bijvoorbeeld. En dan gaan we in Outlook zoeken wij op het woordje password. Of het woordje pass, dubbele punt, wachtwoord, login. Nou, dan heb je al je eerste loginschermen allemaal al omzeild. Testaccounts, noem maar op. Ja, je krijgt echt heel veel wachtwoord dan al. Vanaf zo'n laptop ga je dan het intranet op. Nou, dan SharePoint. Nou, hetzelfde verhaal. Je zoekt op password in SharePoint. Nou, je wil niet weten wat je dan allemaal terugkrijgt in een grote organisatie. En dan zitten er hele interessante systemen tussen. Veel tekstbestandjes op desktops. Ook op netwerkschijven ga je dan zoeken. En dat komt eigenlijk allemaal omdat heel veel bedrijven geen centraal goed beheerde wachtwoordmanager aanbieden voor afdelingen. Maar stel dat die er wel zijn, ja, er gaan ook nog wel gewoon per mail wachtwoorden uitgewisseld die niemand dan weer verwijdert. Ja, dus als je mij een wachtwoord per mail stuurt, dan sla ik hem op in mijn wachtwoordmanager en dan edit ik de mail in Outlook. En dan haal ik het wachtwoord eruit, sla ik hem op. Maar ik ken bijna niemand die dat doet, want dat is extra werk. En men denkt van, ja, god, ze komen laptop toch niet in. Maar je moet altijd je security zo inrichten dat je er altijd rekening mee houdt dat, ja, dat het ooit gebeurt dat je gehackt wordt. Want er zijn een paar zekerheden in ons leven. Dus je gaat dood en je wordt een keer gehackt. En de vraag is wanneer precies? Gaat iedereen wel voorkomen? Dan moet je zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk is.
Ja, en als je dan zo'n... want dat vind ik op zich al heel erg duidelijk, dat je dan een centrale soort van omgeving hebt waar je de wachtwoorden beheert. Maar ik kan me ook voorstellen dat die beheerders, die moeten natuurlijk... want die moeten dan toegang krijgen tot die centrale database. Hoe kijk je daarnaar? Is dat één iemand of zullen dat meerdere moeten zijn? Want iemand moet op een gegeven moment de centrale key master zijn.
Ja, klopt. Wat in heel veel enterprise netwerken heb je allemaal domain admins. Heb je allemaal beheerders die overal weer bij kunnen. Dus dat zou je ook op zich een afweging moeten maken. Kijk, je moet gewoon zorgen dat er continuïteit is. Dat als er één of twee mensen uitvallen, dat iemand anders dan nog de beheerrechten heeft. Maar zorg dat het zo minimaal mogelijk is. Eén is geen, hè, want dan heb je geen backup. Dus je hebt altijd wel vertrouwde mensen nodig ergens voor.
Ja, precies. Dus dat, maar zolang het groepje maar niet te groot is, hè? Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
Ja, en waar je ook rekening mee kan houden is functiescheiding. Dus dat je, zeg maar, dat je de wachtwoorden die ontwikkelaars gebruiken, dat je die in een aparte database zet. En de wachtwoorden die beheerders gebruiken, weer in een aparte database. Zodat de beheerders weer geen toegang hebben tot ontwikkelaarswachtwoorden. En andersom ook niet. Dus daar kan je nog wat slim in segmenteren. Zodat niet één iemand alles kan hebben, zeg maar.
Super goede tip. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel voor het beantwoorden. Ik denk dat er ook wel wat luisteraars waarschijnlijk aan het schrijven zijn nu. Maar dat zijn hele goede tips. KeePass gebruik ik nu ook sinds 4 jaar ongeveer.
Oh, kijk, ja, hartstikke goed. Ja, over dit soort zaken heb ik met een aantal andere hackers en Daniel Vlaan, een journalist van RTL Nieuws, hebben we daar een hele handleiding over geschreven. Die staat op laatjenietheckmaken.nl. En daar staat van alles op, van antivirus tot wachtwoordmanagers tot two-factor authenticatie en wat je eigenlijk allemaal moet doen om je computer veiliger te houden. Dus voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn, van hoe kan ik een zo hackproof mogelijke laptop en in mijn dagelijks leven ICT gebruiken, kijk vooral op laatjenietheckmaken.nl.
Hartstikke goed, dankjewel. We nemen het sowieso op in de show notes. Nou, dan denk ik dat we maar doorgaan naar het tweede deel, hè, van onze podcast.
Ja, denk het wel, ja.
Ja. De developer dilemma's. Nou, is
hacker dilemma's.
Ja, dat zijn hacker dilemma's inderdaad. Nou, ik had Simon al een beetje voor de aflevering een beetje voor gewaarschuwd. We gaan gewoon even wat leuke dilemma's aan jou voorschotelen, Simon.
Ja.
En je zal echt moeten kiezen, man.
Oh jeetje, oh, man. Ik ben heel genuanceerd altijd, dus vind ik lastig.
Ja, precies. Gewoon de ware aard, die proberen we naar boven te halen van jou.
Nee,
ja, precies. Maar nogmaals, hè, dat zal vast geen goed of fout zijn. Het is meer, waar zou je voor kiezen als je echt zou moeten kiezen?
Ja.
Ik zal even met de eerste beginnen. We hebben het al eens een keer genoemd in de podcast al. Red teams of blue teams?
Ja, red teams, die is makkelijk.
Maar dan moet je wel uitleggen wat red teams en blue teams zijn.
Ja, je hebt in de cybersecurity, zeg maar, zijn de blue teams, dat zijn de verdedigers. De red teams zijn de aanvallers die de verdedigers testen. En in de blue teams zit, zeg maar, vaak het Security Operations Center. De security operators die, zeg maar, de security monitoring software, de IDS, antivirus, die de IT'ers, zeg maar, allemaal probeert zoveel mogelijk ondersteunen om de hackers buiten te houden. En het red team is, zeg maar, het aanvalsteam dat zo onzichtbaar mogelijk bepaalde objectives moet gaan behalen. Nou, dat is een van mijn grootste hobby's, wat ik ook onder andere voor banken heb gedaan en nu ook voor het ministerie van Volksgezondheid doe, is dat de blue team, zonder dat ze er vanaf weten, gaan wij als red team, zeg maar, inbreken, terwijl security en fraude monitoring aanstaat, om dan te testen van, is de beveiliging op orde? Nou, en daar kan ook, daar hoort ook social engineering bij, dus het menselijke aspect, mensen om de tuin leiden. Dus bijvoorbeeld, je kan mensen opbellen om een wachtwoord te vragen, phishing e-mailtje versturen. Je kan via LinkedIn netprofielen gaan opzetten en dan je voordoen als een medewerker van het bedrijf bijvoorbeeld en zo informatie ontfrutselen. Of een fysieke aspect, je gaat fysiek inbreken bijvoorbeeld als een soort mystery guest, kom je langs en je zegt, ja, ik ben de printermonteur en ik kon de storing verhelpen. En dan word je bijvoorbeeld binnengelaten en dan Nou, eenmaal binnen heb je allemaal hacktools bij je, die je dan op een netwerk via een simkaart remote kunnen benaderen. Ja, dat is heel vet. En dan is een soort kat-en-muisspel eigenlijk, Blue Team en Red Team.
Ja, grappig.
Ja, en ik heb het antwoord misschien wel een beetje gehoord, maar ik zou het wel even bevestigd willen hebben.
Ja,
de Red Team, hè, toch?
Ja, ja, zeker.
Precies, ja, dat dacht ik al. Oké. Okay. Nou, dat was gewoon eentje om even warm te draaien, hè? Nou goed, nou komt een wat lastigere, denk ik. Nou, hou je vast. Being hacked, or being DDoS'd?
Ah, being DDoS'd. Ja,
waarom?
Want als ik gehackt word, dan dat is... Ik werk met heel veel vertrouwelijke informatie, zeg maar. Dat is een nachtmerrie scenario. En ja, als je gedDoS'd wordt, ja, dan ligt je website eruit. Ja, nou, dan ga ik via mijn 4G-verbinding verder. Ja, dat is voor mij de impact niet zo groot. Maar ja, stel je bent een bank of je bent kritische infrastructuur. Ja, dan zou je daar een hele andere afweging in maken. Maar voor mij is die nog wel makkelijk te maken.
Ja, oké, okay, mooi, mooi. Ja, dus ben je afhankelijk van het risico natuurlijk. Maar als het aan jou lag, being DDoS'd.
Ja. Zeker. Geen uitnodiging overigens.
Oh ja, nee.
Moeten we nog even DDoS uitleggen voor de luisteraars?
Of is ik denk dat de meeste mensen het al weten.
Het is een denial of service, dus je gaat met heel veel computers tegelijkertijd of heel veel internetverbindingen tegelijkertijd stuur je dat allemaal op één computer af en die kan het aantal verzoeken dan niet aan. Die bijvoorbeeld maximaal 200 ingangen. En ja, als je dan met 1000 tegelijk een webpagina opvraagt, ja, dan krijgt bezoeker 201 tot en met 1000, die krijgt gewoon geen antwoord meer terug. Dus dan, dan ligt gewoon de hele dienst eruit.
Ja, precies. Ja. Oké. Nou, de volgende is een beetje een open deur, vind ik. Maar ik vond hem wel leuk om even op te noemen. memorize your SSH keys. Or tattoo your SSH keys.
Ja, dan zou ik zeker het onthouden. Maar dat is ook wel echt super ingewikkeld. Kijk, als je tatoeëert, dan kan je niet zomaar je SSH-key aanpassen.
Ja, dat is waar.
Ja, dus als je gaat zwemmen, dan dat is wel of gefotografeerd wordt. Ja, dan ben je gewoon de klos.
Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja.
Ja. Deze heb ik van de developerdilemmas.com gehaald. Ik vond hem wel heel toepasselijk toen ik hem voorbij zag komen. Ik denk, ik ga hem gewoon even stellen aan je. Want ik vraag me dan ook echt af of de developers dan echt een tatoeage van hun SSH-key zouden tatoeëren. Maar goed.
Zo, ja. We moeten eerst wat tegenkomen, hardcore, denk ik hoor. Maar ik heb wel iemand die dan het logo van hun favoriete spel of zo tatoeëren.
Ja, ja. Die zien we ook.
Iets andere orde.
Ja, die geloof ik al, ja.
Ik hoorde ook dat Saber een hele mooie tattoo op zijn bil heeft van Microsoft, geloof ik, of zo.
Oh, ja. Wauw. Dat is wel echt fanboy.
Nee, nooit.
Zo echt. Maar dit is vroeger, want toen had men nog helemaal geen encryptie. En dan praat ik over honderden tot duizenden jaren terug. Hoe krijg je dan een bericht van A naar B? Hè? En stel je wordt onderschept. Nou, dan kun je een geheimschrift gebruiken en zo. Maar wat men toen ook al deed, was het bericht, zeg maar, op iemands hoofd tatoeëren. En dan groeide daar haar overheen. En zo kon je toch onzichtbaar een bericht van A naar B versturen. Ja, dus er zijn wel in de cryptografie, zeg maar, wel echt wel verhalen van tatoeages bekend. Echt wel een grote rol gespeeld.
Ja, ja.
Zeker. Ja, ja. Nou, komen we bij de laatste. Serverless ontwikkeling or containers ontwikkeling?
Poeh, ja, ik zou dan in containers ontwikkelen, omdat dat veel schaalbaarder en reproduceerbaarder is.
Oké, okay, en serverless dan niet?
Niet
dat reproduceerbaarheid is denk ik wel een punt. Dat schaalbare, dat kun je denken, oh ja, sorry, ik wil het nu even in. Maar ja. dat schaalbare is, serverless kan dat, ja, dat is een van de eigenschappen. Maar reproduceerbaarheid is denk ik nog wel een...
Wat bedoel je met serverless, zeg maar, met die term?
Oh ja, nou dat is wel misschien wel helemaal een goeie. Ja, het is eigenlijk tegenwoordig met de cloud is het nooit meer jouw server. Maar goed, wat er eigenlijk gezegd wordt is met serverless, van je deployt alleen jouw code ergens heen. En dat wordt dan op afroep, zeg maar, wordt die in de lucht gebracht. Dus stel, je hoeft dan alleen maar te betalen. Dat is dan de marketing, het marketingverhaal eronder omheen. Je betaalt alleen maar voor de compute power als het gebruikt wordt. Dus als ik een web request doe naar een serverless functie, dan komt die alleen in de lucht als die web request, zeg maar, uitgevoerd moet worden. Dan doet hij een berekening. En als die klaar is, dan of hij maakt het plaatje, zet hij ergens anders naartoe of schrijft hij ergens anders heen. En dan is het klaar en dan is hij weer uit de lucht. En je hebt helemaal geen benul op wat voor server het draait of waar het draait. En
ja.
Dus dat is allemaal helemaal weggeabstraheerd voor je.
Ja, precies. Ja, dan zou mijn overduidelijke voorkeur naar containerized heen gaan. Maar het ligt ook natuurlijk aan de toepassing. Stel je wil een wachtwoord kraken. Hè? Dan zie je wel dat hackers toch wel serverless architectuur inzetten. Gewoon een hoop geld er tegenaan gooien en ga deze hash maar kraken. En dan maakt me niet uit hoe je het doet. Ik wil gewoon resultaat hebben. En ja, dat schaalt heel lekker en goed. En dan maakt het niet zoveel uit wat er eigenlijk allemaal precies gebeurt. En bij containers heb je gewoon heel reproduceerbaar wat er gebeurt. En als je integriteit van je systeem heel belangrijk is, dan wil je niet dat een of andere black box het voor je oplost of zo.
Ja, precies. Ja, dat is wel duidelijk.
Super. Ja. Ja, ik twijfelde over deze laatste, maar ik ben wel blij dat we hem even genoemd hebben. Want het geeft wel de twee spectrums even aan. En ook veiligheid hebben we hierin dan even besproken. Dus het heeft in ieder geval mij weer een wijze les geleerd. Nou, mooi. Hey, wat vond je ervan, Simon? Want zijn er doorheen? Viel het mee?
Ja, nee, hartstikke leuk. Ja.
Nou goed, als ik goed, dat waren de developer dilemma's. Ik stel voor dat we weer doorgaan, hè, naar het volgende deel.
Ja, het laatste, dat is denk ik niet makkelijk trouwens, zo moet ik het niet zeggen. De tips. Probeer iedere keer tips, zeg maar, of iedereen mag gewoon tips aandragen. Ik heb er wel een paar. Soms heb ik geen inspiratie, dit keer wat meer. Ik weet niet of jullie allemaal tips hebben, want dan, dan mogen jullie...
Ga jij maar als eerst, dan ga ik ze eventjes verzamelen, goed?
ja? Oké. Goed, de eerste is, zeg maar, die gaat Simon sowieso kennen, want dat is een podcast tip. Dat is de Darknet Diaries, die ken je vast wel.
Ja, geniaal, echt mooie verhalen.
Ja, precies, dat is gewoon leuk om dan... Ja, bedoel, ik ben geen security, privacy, hacker specialist. Ik vind het wel gewoon leuk om die verhalen, die stoere verhalen te horen over hele grote hacks, zeg maar, in Amerika of waar dan ook. Ook complexe hacks of kinderen die de meest rare dingen uit hebben gespookt. Dat is volgens mij ook, ik meen dat ook bij Darknet Diaries is geweest, dat was die Xbox hack. Dat echt de meest bizarre verhalen, zeg maar. Ja, dat is echt wel een hele gave podcast. Dus dat is sowieso een aanrader. Dus de Darknet Diaries, die zetten we ook in de show notes. Tweede tip, dat is een beetje een brug naar een mogelijke aflevering die we hopelijk in de redelijk snelle toekomst gaan opnemen. Het gaat eigenlijk, dus een tip is, bouw je eigen server thuis. En dat is niet zozeer omdat ik denk, oh stoer, je moet je moet een server kunnen bouwen. Dus niet hardwarematig, maar gewoon, maakt niet uit hoe. Alleen, door dat te doen, zeg maar, door zelf je operating system, Windows of Linux of whatever, zelf op te zetten en dan de software stack die er bovenop, stel dat je PHP gaat programmeren, dus dat je ook je eigen webserver en PHP installeert, dus alles, zeg maar, dat je daar allemaal mee in aanraking komt, om dan een beetje te begrijpen, waar kom je, wat betekent dit allemaal? Maar ook de mogelijkheid om dan gewoon lekker te spielerijen, zeg maar, thuis, zonder dat je dingen kapot maakt, waardoor allerlei mensen chagrijnig worden. Dat kun je allemaal gewoon thuis doen. Nou, waarom kwam ik hier ook op is omdat wij in de Slack, zeg maar, bij ons heb ik met Rogier Lommers, die heeft in een eerdere aflevering is die gast geweest, die werkt bij bol.com en die tipte ons, die had wat feedback, zeg maar, en die zei ook van ja, misschien moeten we een keer moeten jullie een keer een aflevering opnemen over ja, zelf thuis service draaien en wat komt er allemaal bij kijken en wat kun je dan doen en wat voor software, et cetera. Dus dat zo'n aflevering gaan we in de toekomst wel een keer maken, maar een tip is in ieder geval en bouwen we een keer zelf een server en draai je eigen software. De laatste is een beetje gewoon nerd culture is en popculture is. Ja, ik ben best wel een Marvel fan, ook van de films, maar ook de comics, zeg maar. En er is een Marvel Unlimited abonnement. Ja, dat is, ik weet niet, dat kost weet ik veel, 10 euro of zo. Dat is een beetje zo'n Netflix abonnementsvorm, een soort van all you can eat. Je betaalt dan, ik meen, 10 euro per maand. En dan kun je gewoon alle strips, zeg maar, lezen, zeg maar, van Marvel. En je hebt ook een jaarabonnement. Die is een stuk goedkoper. Dan is het volgens mij iets van 6 euro per maand. Dat is wel tof, want dan kun je, goed, ik ben nu toevallig een reeks van The Avengers aan het lezen, die ergens aflevering 93 of zo. Dus die komt uit 1964 en dat is wel heel grappig om dan te zien hoe in die tijdsgeest al die superhelden, zeg maar, geplaatst zijn en hoe ja, de taalgebruik is net even wat anders, maar je ziet wel heel erg waar al die films van nu op gebaseerd zijn. Dus dat is een tip, best wel een gunstige abonnementsvorm.
Ja,
dat waren mijn drie tips.
Ja, dus ja. 65 euro per jaar, dat is op zich nog wel redelijk.
Ik heb ook nog wel een tip. Die ik wil geven, is je hebt van OWASP, dus echt de organisatie die alles weet over websitebeveiliging, die heeft ook een hele reeks boeken geschreven. En die bieden ze tegen kostprijzen aan. Dus dan heb je echt voor 20 euro heb je 8 boeken of zo. Dus als je daarop zoekt, kun je echt voor heel weinig geld heel veel security applicatiebeveiligingslectuur binnenhalen. Kost je bij niks.
Cool. Ja.
Ik had ook nog twee tipjes over nerd items gesproken. Ik zag onlangs een Optimus Prime auto-converting voice-controlled advanced robot.
Mondvol.
Ja, echt. Die was zo vet. Dus dan zeg je gewoon tegen die Optimus Prime, zeg je, weet je wel, Autobot, roll out. En dan transformeert die uit zichzelf. Er zitten echt meer dan 600 chips in. Ik weet niet wat er allemaal voor sensoren allemaal op zitten, maar dan
moet je hem ook met je wifi verbinden?
Ja, hij is sowieso voice control, dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat willen hacken.
Ja,
je kan hem via je telefoon benaderen, inderdaad, heb ik gezien.
Ja, precies. Ja, je hebt ook allemaal kinderspeelgoed tegenwoordig met microfoons en die worden steeds slimmer, dat slimme speelgoed. En ja, alles wat je dan zegt wordt dan als kind wordt naar de cloud geüpload en dan krijg je een slim antwoord terug, zeg maar. Is natuurlijk ook wel een privacy nachtmerring, want wie gaat nou zo'n slimme pop updaten? Maar dan moet er bij jou in de toekomst ook Optimus Prime geüpdate worden.
Ja, precies.
Dat is wel een goeie,
dus ja. Dan zit je vlak bij die Optimus Prime en zeg je, mam, wat was je wachtwoord ook alweer? Ja, dat is NZ. Weet je wel, dan zit die Optimus Prime mee te luisteren. Ja, ja. Oh man.
Dat is een goeie. Ja, ik ga, ja, sorry dat ik je nu onderbreek.
Geen probleem.
Dat doe ik vaak. Dat is een beetje mijn skillset. Maar nu je dit zegt, zeg maar, over die wifi dingen, was degene waar ik helemaal niet bij stil had gestaan en achteraf dacht, ja, oké, dat kan. Is, zeg maar, je hebt die robot, zeg maar, dus de stofzuigers, die tegenwoordig best veel mensen hebben, wij ook. En die hebben zo'n LiDAR, hebben ze er, zeg maar, nou, zo'n laser, zeg maar, die dus scant, ja, wat de hoe heet dat, de ruimte is en waar die dan moet gaan stofzuigen en dat die niet gaat botsen en zo. Maar wat blijkbaar dus ook kan, is dat je met laser, zeg maar, geluidsgolven kunt oppikken.
Ja.
En dat is wel iets waar ik dus niet bij stil had gestaan. Dus dat ze dus op die manier ja, gesprekken, zeg maar, op allerlei plekken, zeg maar, kunnen vastleggen. Want je zou zeggen, want het eerste wat in je opkomt bij die stofzuigrobot is dat je zegt, oké, daar zitten camera's in, dus ze kunnen beelden opnemen en die kunnen ze vastleggen. Dus ja, dat wil je niet. Maar je staat er niet bij stil dat ze dus ook nog eens met laser, dat je die ook eventueel geluid op kan nemen. Dus dat vond ik ook wel scary.
Vooral ook inlichtingendiensten zijn daar natuurlijk hebben daar een specialiteit van gemaakt. Maar je kan met een laserstraal op een raam, kan je zeg maar, als je praat, dan gaat het raam heel licht resoneren. En daar kan je software voor schrijven. Als je met een laser op een raam schijnt, dat je dat dan weer kan reversen naar tekst, zeg maar. Dus dat is, ja, nu zal het voor bijna alle luisteraars geen actuele dreiging, zeg maar. Bij die stofzuigrobots had een tijdje geleden, had de LG, die had ook een stofzuigrobot met camera. En dan kon je dan, als je niet thuis was, kon je met je stofzuigrobot door je huis rijden om te kijken of er niet een inbreker rondloopt of je kat schrik kan jagen. En dat was, dat was ook niet goed beveiligd, zeg maar, hun ICT eromheen. En dan kon je als hacker kon je dan met iemand stofzuigrobot gaan rondrijden in zijn huis en ook kijken dus hoe het huis eruit zag. Ja, dat is natuurlijk een natte droom voor elke kind die kattenkwaad wil uithalen, zeg maar. Vroeger kon je iets fysieks in iemands huis bewegen, zo'n CD-ROM-lader open, dicht. En nu heb je gewoon soms afstandbestuurbare drones, stofzuigrobots. Dat is wel, gaat wel ver inderdaad. Ik vraag me af hoe goed je die, met die lasers, zeg maar, in zo'n stofzuigrobot, hoe goed je dat dan, ja, dan moet die stofzuigrobot moet dan wel naar een soort spiegel rijden of zo. Of als je panorama ramen hebt tot de grond, dat die dan daarop zou kunnen doen. Ik vind het wel goed bedacht op zich.
Ja, zeker. Ja, het zal ook wel weer een combinatie zijn van, ik denk niet dat het bij heel veel mensen zal het niet kunnen. Maar God weet dus wat jij ook zegt, van als je een hack hebt om die robot überhaupt te kunnen besturen, dat je hem dan naar een raam rijdt, zodat die...
Ja, als je dan s'avonds of s'nachts denkt, waarom rijdt die robot iedere s'avonds altijd naar het raam toe, dan weet je nu wat er mogelijk aan de hand is.
Dat is wel
oh,
waar.
Oh man. Ja, goed joh.
Oké, dat was mijn...
hele waardevolle, absoluut. Waardevolle onderbreking. even kijken. En, ja, de laatste tip, jongens. Ja, dat is eigenlijk zo open deur. Maar verander je wachtwoord, mensen, lieve mensen. En vooral als je bij allekabels.nl hebt besteld.
Oh, ja.
Want dat ben ik zelf ook vergeten. Ja, het is echt erg.
3,6 miljoen records. Zo'n beetje het grootste datalek dat we als Nederlanders hebben gehad. Hartstikke vers. Ja, en meestal zeg ik bij dit soort dingen van, ja jongens, stel two-factor authenticatie in. Maar dat kan natuurlijk bij alle kabels helemaal niet. Want het is gewoon een platte webshop. Maar zorg dan dat je een wachtwoordmanager hebt, privé. Ik ken heel veel mensen om me heen die maar 4 verschillende wachtwoorden hebben, omdat ze dat maximale is wat ze willen onthouden, kunnen onthouden. Maar als je een wachtwoordmanager hebt, dan kun je dus overal een uniek wachtwoord configureren. En dan maakt het ook niet zoveel uit als allekabels.nl gehackt is, zeg maar. Want als in ieder geval niet je wachtwoord kan aanvallen, dan niet zomaar op je Facebook inloggen.
Ja. Dat is nog een veel betere tip inderdaad. Gewoon een centrale wachtwoordsysteem.
En zeg maar, stel overal waar het kan, dat two-factor in. Hè? En het is een beetje irritant natuurlijk om naast je wachtwoord zo'n code van je telefoon over te typen. Maar echt, dat is wel een gouden wapen tegen de meest voorkomende hacks. Want het is tegenwoordig, zijn er datasets in omloop waarin miljarden unieke gebruikersnaam wachtwoordcombinaties staan. Dat noemen we zogenaamde compilatiedatalekken. Dus dat is zo'n compilatiedatalek. Daar zijn soms honderden verschillende kleinere datalekken samengevoegd. En elk uniek wachtwoord per e-mailadres, per user-account, wordt daar dan in platgeslagen. En dan kan je als hacker gewoon op iemands e-mailadres zoeken. En dan krijg je vaak 1 of 2 wachtwoorden die ergens in het verleden gebruikt zijn, krijg je terug. Nou, en als je dat dan uitprobeert op gewoon inlogschermen, dan heb je 10-20% kans dat dat gewoon nog werkt. En dat zwerft dan rond op internet. En Ja, het is best wel onder hackers. Hebben best wel wat hebben van dat soort sets op een computer staan. En ja, dan ben je gewoon heel kwetsbaar op het moment dat je ja, heel weinig wachtwoorden gebruikt, niet vaak wijzigt of geen two-factor hebt ingesteld.
Ja, ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat voor impact het op alle kabels.nl maakt, hoor. Dit grapje.
Ja, ze hebben een hoop publiciteit bijgekregen. Negatieve aandacht is ook aandacht.
Is ook aandacht, hè?
Ik ben benieuwd of de toezichthouder hier nog wat op gaat ingrijpen.
Ja, op een gegeven moment is iedereen het natuurlijk vergeten. Hè? En dan, ja, dan gaat het gewoon weer door.
Ik had niet verwacht dat alle kabels zoveel, dat 3,5 miljoen bij alle kabels.
Zo'n lelijke site ook.
Ja,
ja. En, ja, zo simpel, maar dan toch blijkbaar marktleider met kabels. En
ja.
Een paar vrienden van mij zeiden ook van ja, ze hebben daar gewoon elke kabel. Dus ja, ik heb het ook besteld.
Ja.
Iedereen heeft al een keer besteld, schijnt. Ja. Dus het is echt groot.
Ja, ik zat er ook bij. Dus, maar goed, ik maakte me niet per se druk. Want ik dacht, ja, oké, ik gebruik ook een password manager. Dus ik denk ook, ik weet niet eens wat mijn password is. Dus
nee.
Dus succes.
Ja, precies, ik bedoelde.
En dus ja, nou goed.
Ja, ik bedoel ook, meer, dus, ja. Die dat, voor de mensen die het niet gebruiken, zeg maar. Ja, even een tip.
Ja, en dan wil ik nog een tip toevoegen. Als je bijvoorbeeld een Gmail of Outlook e-mailadres hebt, kan je met een plusje voor je achter je username, kan je dan bijvoorbeeld Simon plus alle kabels at gmail.nl. Kun je dan als gebruikersnaam opvoeren. En dan mocht je op een gegeven moment op dat e-mailadres, mocht je op een gegeven moment opeens hele niet verklaarbare nieuwsbrieven of phishing mailtjes krijgen, dan weet je van allekabels.nl is gehackt, want daar heb ik als enige dat e-mailadres toegevoegd.
Ja, dat is wel een slimme, ja.
Dus
ja.
Outlook en Gmail die staan toedat je willekeurig aantal e-mailadressen maakt als er maar een plusje achter je username staat.
Oké.
Ja, en zo kwamen ook bepaalde mensen erachter dat, dat hun account bij alle kabels was gehackt, omdat ze daar op een gegeven moment phishing mails op kregen.
Nou, goede tip. Ja, dat is ook wel iets wat de wereld weer een stukje veiliger maakt. We zijn alweer 2 uur lekker bezig, Pappel.
Tijd gaat snel, zeg.
Gaat snel, als je het naar je zin hebt. En ik moet toch even een kudo maken naar Zencaster. Dit keer heeft hij het volgehouden. Tot die 2 uur lang.
Totdat... Ja, ik wil er bijna zeggen, niet de goden verzoeken. Oh, ja. Maar goed, ja, dat is waar.
Totdat we op stop recording drukken. Maar goed.
Alles weg.
Ja, precies. Nee. Ik ga er niet vanuit. Maar goed. Ja, dat was hem weer allemaal. Nou, ik wilde Simon natuurlijk onwijs bedanken voor je deelname tijdens deze podcast.
Ja, dank voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te mogen zijn ook.
Ja, ik hoop dat je het leuk hebt gehad.
Zeker.
Ja, en wij hebben natuurlijk veel geleerd over cybersecurity, hacking en privacy. Een mooie toevoeging. Toch, Saber?
Ja, zeker. Nee, zeker een interessant onderwerp. Ik denk dat het voor de luisteraars ook interessant is. Zeker voor developers ook, hè, want wij denken niet altijd aan security.
Nee, precies.
Ja.
Altijd security achteraf, hè? Een beetje eraan plakken.
Ja, precies. Security last.
Ja, het is ook goed om security mensen tijdens het ontwikkelen te betrekken bij je software. Zodat je niet die eindwatervalachtige pentest krijgt terwijl je live moet, maar dan nog een maand aan alle security fixes moet werken. Iedereen in stress.
Ja, dat is dat. Ja, eens. Dat kan ik alleen maar beamen. Dat gebeurt gelukkig wel meer, hoor. Ik bedoel, dat was helemaal niet gangbaar. Behalve bij sommige bedrijven of financiële instellingen, daar is het altijd al ingebakken geweest. Weet je wel, van, hey,
die lopen echt al ver vooruit. Ook bij de Rabobank waren we als een van de eerste afdelingen, zeg maar, die al in het ontwikkelproces al allerlei security testen gingen uitvoeren. En dan is je planning veel meer te doen. Maar heel veel bedrijven hebben nog nooit een security test uitgevoerd. Dus dan is al zo'n eindtest, of überhaupt een keer een test, is al waardevol.
Oké, nou, Salves wil ik ook bedanken voor het mogelijk maken van de online opnames met de Zencaster, wat dus dit keer wel lekker goed ging. hebben we nog andere dingen? Ja, nou, ga naar codeklets.nl. Daar kun je al onze afleveringen zien. Deze aflevering verschijnt daar natuurlijk ook. Je kunt ook zien hoe je bij onze Slack komt, hoe je kunt abonneren op onze nieuwsbrief. De nieuwe aflevering, ik loop echt enorm achter met die nieuwsbrief, maar die gaat morgen eruit.
Ah, yes.
En dan gaat hij ook de ether in. Is dat... Nou ja, goed, whatever. ja, dat zijn nog andere zaken. Jij kunt ons volgen via Twitter. Ik herhaal het nog een keer. Wat we daar ook altijd doen via op ons Twitter-account, dus alle gasten, zeg maar, die volgen we ook. Dus je kunt altijd daar via op die manier kijken van, die interessante gasten, die kun je ook op die manier volgen via Twitter. Door even bij ons op het Twitter-account te kijken welke mensen wij volgen. Wij volgen alleen maar onze gasten, verder niemand. Dus het is verder geen soort van spamfabriek. Ja, dat was het. Bedankt weer, Simon.
Ja, alsjeblieft.
Ja, dankjewel Kiesjen ook.
Graag gedaan, man.
Ja, en tot de volgende keer weer.
Doei.
Doei.